Kamerads, welkom bij episode 22 van de Kwamfi Show. En nou, zoals je ziet hebben we een volle tafel. We hebben Niels, we hebben Bas, we hebben natuurlijk Tim. Oranje, Koningsdag, Tim hoedje. Bas is gecamoufleerd als koe vanavond. En Niels die is gewoon helemaal hardcore doxed. Superleuk dat jullie zijn. Welkom. Aflevering vandaag. Voordat we naar de mensen in de introducties gaan. We gaan het even hebben over de Financial Times vandaag. Er waren wat panels. Die hebben wat gesproken over wat zaken. Gilbert heeft gesproken. Tim en ik hebben daar een beetje van mee kunnen genieten. Was best interessant. Er is ook behoorlijk over getweet. Daar gaan we even naar kijken. Verder. Greg hebben we natuurlijk vorige week behandeld. De thread over ODAP. Nou, Niels. Is in deze tech guru en Bas ook, die had in de NLB groep hadden zij wat te bespreken over het Border Gateway protocol en het OSI model wat daarbij hoort. Daar gaan we even naar kijken. Lijkt heel techie te gaan worden, beloof je dat heel erg mee gaat vallen, want Tim en ik trekken het IQ significant omlaag en gaan we er toch een beetje ontspannen uit. Ik denk dat het een heel interessante en leerzame aflevering gaat worden, dus blijf er zeker bij. We gaan zo ook weer timestamps erin zetten, dus ben je op de YouTube, dan kan je er in ieder geval gebruik van maken. En wil je switchen in de andere op de andere platformen, kijk even naar de tijdcodes en dan kan je daar afkijken.
Ja, het helder verhaal. Ik wil nog één ding toevoegen, want er is ook, er gebeurt zoveel natuurlijk. Afgelopen vrijdagavond kondigde Andrew Carrier en Quant zelf, die kondigde een mailinglist aan en een nieuwe website van Quant.
Ah ja.
Dus dat gaan we ook nog bespreken deze aflevering.
Oh ja, dat is waar. Dat was natuurlijk ook nog niet...
Nee, maar dat was voor het weekend. Ik kan me voorstellen dat er een beetje bij inschoot. Nou goed, dat staat op de agenda. En ik begin gewoon met vragen aan jou, Jarno. Hoe is het? Hoe staat het ervoor?
Ja, een beetje... nog steeds ziekies. Nikita is er vanaf. Damien heeft het nu. Mijn keelpijn is weg en dat is nu een soort van een opkomend kriebelhoesje. Dus zoals ik net ook al zei, of camera, er zit in elk geval progressie in. Maar verder allemaal goed, jongen. Ik vond het leuk vandaag dat panel om te zien. Lekker om Gilbert weer even te horen spreken. Goed ook om te zien hoeveel wij als community weten dat er gaat komen. En hoeveel Gilbert weet. En we gaan het er straks wel verder over hebben. Maar het ziet er allemaal buitengewoon kwamfie uit, zoals altijd. En dat maakt mij nog kwamfierder dan anders. Dus maar goed.
Mooi te horen.
En bij jou?
Ja, bij mij ook alles oké. Okay. Inderdaad, vorige week zat ik in de uitzending met keelpijn, beginnende keelpijn. Of nee, ja, volgens mij was dinsdag niet, maar in Engels in ieder geval wel. Ja. Dat werd nog wel een dingetje, zeg maar, afgelopen week. Ik voelde me toch niet echt lekker, maar inmiddels weer hersteld. Dus het gaat altijd heel snel. Ja, verder goed. Ik bereid me voor een hele drukke week. We gaan natuurlijk, vanavond hebben we Niels en Bas in de show. Waar ik echt ontzettend enthousiast over ben. Heel leuk dat Niels ook aanschuift. Dank daarvoor. En donderdag gaan we meteen door met Greg, die we in de uitzending hebben. Dus dat wordt ook druk. En met klap op de vuurpijl hebben we het Twitter community panel. Vrijdagavond, waarbij Jarno en ik aanschuiven. Doen met Hungarian Horntail, Dr. Puppers en Greg Lund.
En Quantidian, die is erbij gekomen.
Ja, die gaat Jeff vervangen, want Jeff kon helaas niet.
Ja.
Dus dat wordt pittige sessie, omdat het niveau daar heel hoog ligt. Dus ik ben benieuwd hoe wij als Kwamfi Show mee gaan komen. Waarschijnlijk ver. Dus ik heb er erg veel zin in. Ja, verder met mij alles goed. Morgen Koningsdag. Zin in. Ik heb ook mijn hoedje op. En het enige wat minder mee zit is de algemene aandelenmarkt volgens mij. Er was weer wat gedoe. En er is altijd gedoe. Ik ga het woord geven aan Niels. Wees welkom. Hoe is het?
Ja, goed. Helemaal goed. Ja, in ieder geval bedankt voor de mogelijkheid om hier ook bij aan te sluiten. Hartstikke leuk. De aanleiding was inderdaad de vorige podcast van het een en ander over ODAP. En ook, dat is eigenlijk een beetje de aanleiding. En daar ook BGP in genoemd wordt. Dus dat is hartstikke leuk om je weer aan te sluiten inderdaad. En inderdaad ook, we hebben het in de voorbereiding al gezegd. Ik zal mezelf niet helemaal doxen, zal ik maar zeggen. Maar Ik ben in ieder geval vader van een aantal kinderen. Dus die, nou ja, dat betekent gewoon druk leven. En nou ja, dat betekent dat ik tussendoor ook wat met kwant doe. Naast gewoon mijn werkzaamheden. Hè, want ja, ik bedoel, ik werk gewoon. Wat dat betreft, ik weet natuurlijk niet in welke fase jullie je allemaal bevinden. Nou, voor Jarno weet ik het natuurlijk wel. En Tim natuurlijk ook zeker mate wel. Maar iedereen heeft zo zijn eigen levensfase. En die hele community bestaat natuurlijk uit allerlei mensen met allerlei verschillende levenslopen. En dingen die ze meekrijgen. Dus nee, het is gewoon hartstikke leuk om je bij aan te sluiten. En zeker ook op deze manier. Dus ja, ik ben echt benieuwd.
Geweldig. Ja. Leuk dat je er bent, man.
Wees welkom. Geniet ervan.
Ja, dankjewel.
Bas, hoe is het? Leuk dat je er weer bent. Derde keer al? Nee, vierde keer.
Ik wou zeggen, ik voel me erbij horen. Ja, vierde keer, hè. Twee keer even kijken. Twee keer Nederlands, één keer Engels, denk ik. Dus dat zou dan dit keer vier zijn.
Ja,
vertel eens even eerst eens wat over je achtergrond even. Want ik zit er nu naar te kijken, gebiologeerd. En ik vind hem gers. Maar ik wil weten wat het nou... Special meaning?
Nee, eigenlijk is het een resultaat van een vorige... ja, hoe noem je dat? Zoom meeting. Maar dit is een Italiaanse kunstenaar en die doet glitch art. Ik ben nogal van de kunstgeschiedenis en dat soort dingen. En nou ja... Ik werk met computers, dus dan is het een soort samenloop van werelden. En ik moet zeggen, ik vind het altijd wel grappig. Zij heeft een paar hele mooie werken. Dit is ook, in ieder geval ander werk, is ook mijn iPhone-achtergrond en weet ik veel. Dus op een gegeven moment dan blijf dat soort dingen plakken. En in dit geval op de achtergrond. Verder is natuurlijk niet een heel speciale betekenis in dit geval, hoor.
Ik vind hem leuk.
Thanks.
Ga verder, Ruud.
Nee, joh, maar leuk dat ik er misschien een beetje als vijfde wiel dit keer bij ben. Want ik weet nog niet precies wat mijn toevoeging gaat zijn. Maar ik vind het leuk om hier nu voor de vierde keer te zijn. En we zullen zien waar de raakvlakken zijn met het gesprek. En voor de rest gaat het hier allemaal oké. Zoals jullie weten, weet ik nooit wat de koers is. De laatste keer dat jullie het me hebben verteld was tijdens een podcast. En ik hoorde dus net aan Tim dat het beperkt impressive gaat zijn. Maar dat zou waarschijnlijk het volgende topic zijn waar ik even doorheen moet bijten.
We staan op 10 euro op dit moment, dus het is wel even heftig. Maar,
Dan had ik iemand van mijn bijorders gehad.
Nou, we zitten nog wel net rond 100 euro, denk ik.
Ja, zoiets. 195, 96. Zoiets.
Ik zie nu 95,23. We zijn 4 euro verloren sinds de laatste keer dat ik op vers heb gedrukt. Dus 95 euro. Zitten we in burger tokens nog net op $100, denk ik.
Ja, zoiets.
Dan gebruiken we vandaag dollars. We zitten nog op 100.
Ja, het is ongelooflijk. Het is bijna als klokwerk. Weer altijd rond de 8 minuten hebben we een beetje het introductierondje afgerond. Ja, mooi, hè? Het valt me op nu in het timen. Zullen we beginnen op vrijdag met dat nieuws? Want ik heb namelijk de Quantfi Show aangemeld bij de mailinglist van Quant. Wij hebben natuurlijk ons eigen e-mailadres. Ik wilde natuurlijk zeggen dat ik een influencer was, maar dat deed hij allemaal niet. Ik kon me alleen maar aanmelden. Ik kreeg niet zo'n heel keuzescherm met wat je dan was. Maar ik heb alleen maar...
Dat is de tweede mail.
Oh, die heb ik dus nog niet ontvangen. Of die is misschien in de spambox terechtgekomen. Dat zou kunnen.
Ik zal gelijk wel even...
Ja, ik heb ook die mail inderdaad niet gehad dat je aan kon geven wat je rol is, zeg maar.
Is dat de You've Made a Great Decision? Update My Preferences e-mail?
Yes, sir.
Oh, die ja. Oké. Okay.
Ja. E-mail me a link. Oké. Okay. Oh, we hebben zo het adres. Leuk. Ja, even spreek. Ja. Ja, maar
Nee, het is goed om te zien dat een van de zaken is waar Quant en dan denk ik vooral in het verlengde van Andrew's rol, dat ze daar druk mee bezig zijn. Ik begin natuurlijk nu als recurring guest, hè, terugkerende gast hier een paar stokpaardjes te hebben. En dan vind ik het meteen interessant om uit te spreken, jongens, schep die verwachtingen correct. Want ook die nieuwe website... gaat niet puur en alleen gericht zijn op wat mensen willen zien vanuit Telegram-groepen of groepen. Dat gaat ook heel erg enterprise-focus worden, is mijn verwachting. En laten we wel wezen, de beste man Andrew, die is volgens mij heel erg goed in marketing en lead generation. Dus ik denk dat we daar een website in werking gaan zien waar beperkte informatie is, met een soort contact-us-now-button om daadwerkelijk cliënten binnen te harken en leads binnen te harken. Maar ik hoop dat ik ernaast zit en dat er een heleboel brede informatie beschikbaar gaat komen. Ik hou mijn adem er alleen echter niet voor in.
Ja, of mijn scherm delen. Je kijkt ook met mij mee. Ja, voor iedereen die het gemist heeft, afgelopen vrijdag heeft Kwant dus aangekondigd in een tweet en in een LinkedIn post. Ik zal het even voorlezen. Er staat: een nieuwe Kwant website is coming. Dus een nieuwe Kwant website komt eraan. We're working on a new site about how much of the future of finance will be built on blockchain. Leave us your email address to be sure you're one of the first to know when it's live. Dus ja, we werken aan een nieuwe website. Die erover gaat hoeveel van de toekomst van de financiële wereld op blockchain gebouwd gaat worden. En laat je e-mailadres achter als je een van de eerste wil zijn om daar meer over te weten te komen. Dan is er weer die hashtag die hij graag gebruikt van The Future of Finance Today. Dus ik denk zeker dat Andrew dat geschreven heeft. Als je dan op de link klikt, dan kan je, dan kom je dus op een website uit van Kwant. Als je laat, dan kun je daar op je e-mail achterlaten. En als je dat dan doet, dan krijg je netjes in je mailbox, krijg je inderdaad een follow-up mail en dergelijke. En dan gaan ze je ook dus op de hoogte houden. Maar wat ik dus persoonlijk heel interessant vind hieraan, is dat in die keuzes die je kan maken. Hè? Want je kan dan aangeven wat voor rol je hebt. Dus of je bijvoorbeeld een cliënt bent, dus een klant gaat worden van Kwant, of dat je voor het bedrijf werkt, of dat je gaat solliciteren. Ze hebben heel veel verschillende opties die je kan kiezen. Maar wat mij opviel, is dat er één optie tussen zat met Q&T holder. Dat vind ik wel apart, want vorige week hadden we het nog over dat het een scam is en dat ze de token niet gaan gebruiken.
Maar hij stond wel onderaan, zag ik volgens mij. Dus,
ja, dat wel. Ja.
Dus het geeft ook iets aan over de pickorder volgens mij.
Dat is ook het eerste wat ze schrappen straks.
Ja, dat is waar. Maar ik vond het wel apart dat ze dan toch een soort van erkenning geven aan mensen die de Kwant token hebben.
Nou ja, niet een soort van, gewoon, ze geven daar gewoon erkenning aan.
Ja, dat vind ik best wel bijzonder, eerlijk gezegd.
Waarom? Waarom vind je dat bijzonder?
Ja, want ze zijn ons niks verplicht.
Maar kom op, Tim. Dat is natuurlijk een heel klein beetje gelul. En ik
vind wat zijn ze ons verplicht dan?
Maar soms zeggen gewoon hele gekke dingen.
Nou, maar wat zijn ze ons verplicht dan? Welke rechten heb ik als ik een utility token koop op Binance? Wat is mijn recht? Mag ik dan naar een aandeelhoudersvergadering?
Nee, maar het recht wat jij in deze hebt is, je wil een gateway operator worden. Bijvoorbeeld. Daarom wil jij op de website. Daarom wil jij tokens hebben.
Maar dan ben ik toch een developer in zo'n geval. Niet per se iemand die in een ledger ergens.
Nou, oké.
In een kluis.
Maar dan kan je nog steeds wel. Weet je, het is een onderdeel van een ecosysteem. Het is een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Ik ga eigenlijk laten zien waarom. Even kijken. Als ik deze uitvergroot. Ik heb hier namelijk van een guild toevallig. En ik wist dat dit op een of andere manier aan de orde ging komen. Even zien. Zo, de hoofd aan de kant. Hier zie je staan. Er was er natuurlijk weer een token not needed, so it settled. En de reactie was geplaatst door René. Gilbert schreef: you'll hear about it when there is news in the official channels. As explained in the utility paper, everything transacting through Overledger is powered by Q&T to validate and sign and encrypt for security purposes. That is fundamental to the operating system. Dus komt er eigenlijk op neer dat als er nieuws is dat je het via de officiële kanalen hoort. Zoals uitgelegd in het in de white paper eigenlijk. Alles wat er overlezen gaat is gepowered door Q&T. Om te valideren, te tekenen en te vercijferen. En voor de beveiliging ervan. Dat is fundamenteel of het is essentieel voor het operating system. De volgende quote van Gilbert. Yes, we've been quite clear on this. Every user who wants to use a map. Toen heette het nog een map, heet nu een MDAP. Or a developer or an enterprise who wants to develop MDApps needs to hold Q&T tokens. Without Q&T, you can't connect to Overledger and MDApps won't run. It's the same as a license key. People have to hold to access the ecosystem and run applications. Same as Apple with Apple ID, which is linked to keys on your Apple device to access the App Store and run iOS apps. Or Office 365 and how they license their products. Dus Gilbert die schrijft dan hier. We zijn hier al heel duidelijk over geweest. Elke gebruiker die gebruik wil maken van een MDAP, of die een developer is, of een organisatie of een bank, die een MDAP wil ontwikkelen, heeft de Kwant tokens nodig. Zonder de token kan je geen verbinding maken met Overledger of de MDApps. En die zullen dan ook dus niet werken. Het is een beetje hetzelfde als een license key. En mensen hebben die nodig om deel te nemen aan het ecosysteem en om applicaties te runnen. Een beetje net zoals dat Apple dat heeft met de keys die daarbij gelinkt zijn aan je Apple ID, et cetera. Dus een quant holder aan zich is ook gewoon belangrijk. Weet je, de token is belangrijk. Iedereen heeft quant tokens nodig als je op een of andere manier wilt doen. Een of andere manier mee wil doen in dat ecosysteem. En dat kan heel goed zijn dat je nu alleen maar tokens hebt, omdat je geïnteresseerd bent, dat je weet van wat er gaat komen, maar dat je verder nog niks hebt. Dat je nog geen concrete plannen hebt over wat je gaat doen. Ik denk dat het niet meer dan normaal is. Maar ook wij, weet je, heel veel mensen weten nu nog niet zeker of ze een gateway gaan runnen. Kijken de kat een beetje uit de boom. En ze zijn niet zeker van, ja, wat gaat het wel opleveren? Zo voor mij, heb ik er wel genoeg? Ik heb maar 1.500 quant tokens. Heeft het wel zin om een gateway te runnen? Serieus, mensen vragen het. Nou, ik heb maar 250 tokens. Zal ik wel een gateway doen? Nou, 250 tokens. Ik vind het nogal wat. Maar mensen cijferen zichzelf onwijs weg. En iedereen denkt ook dat ze verschrikkelijk hoog technisch en super opgeleid moeten zijn daarvoor. Nou, zoals we zeiden, ik wist echt 2 jaar geleden nog helemaal niks. Ik was net 1.5 jaar aan mijn kwantreis. Geen programmeerkennis, wat dan ook. En ik heb toen ook gewoon een gateway aan de praat gekregen. Dus er zullen zat mensen zijn die dat uiteindelijk ook gaan doen. En die zijn dan nu slechts kwantholder. En dan kunnen ze straks ook eens heel mooi zien als mensen dat nu aangeven. Wat is nou de conversie? Hoeveel mensen waren eerst kwantholder uiteindelijk en zijn dus nu geüpgraded naar gateway operator? Of weet ik veel wat.
Ja, dat zou inderdaad een strategie kunnen zijn. Maar ik vind het in ieder geval wel bijzonder dat wij toch genoemd worden. Want het blijft... Ja, dat is gewoon mijn persoonlijke mening, hoor. Want ik heb echt zoiets, ze zijn me echt niks verplicht. Ik heb een enorme hekel aan mensen die denken dat dat wel zo is. Want dat is gewoon echt niet zo. Maar één ding wil ik wel zeggen, dat heeft even los van die discussie te maken. Ik vind het ook interessant dat Gilbert zegt van volg ons via de officiële kanalen. En in het begin was dat Telegram, wat ik best wel een sketchy app vind eigenlijk, om te communiceren voor zo'n bedrijf als dit. Natuurlijk, ze hebben hun Twitter communicatie heel erg verbeterd. Maar ik vind ook gewoon dat zo'n mailinglist en zoiets als dit, en gewoon een website die eigenlijk gewoon daarvoor gespecialiseerd is, vind ik eigenlijk een logische stap. En daarom vind ik het ook heel goed dat ze dit dus doen. Dus je ziet dat het ook in de bredere, hoe zeg je dat? Een beetje in de bredere ontwikkelplannen van het bedrijf wordt het al vaker genoemd.
En,
ik vind het gewoon een hele goede stap voorwaarts. Dus ik zie Bas knikken, of is dat gewoon de...
Nee hoor, je zit met knikken. Ja, ook. Nee, maar ik was al een beetje team Tim hoor, met je opmerking dat het mooi is dat ze erbij staan. Of in ieder geval dat we erbij staan als quantholders. Het is voor die targeting natuurlijk ook gewoon heel handig. Hè? Want op het moment dat er exchange listings zijn of wat dan ook, dan gaat dat richting quantholders. En misschien wat minder relevant voor anderen uit het rijtje mogelijkheden wat je kan kiezen. Al zou een hoop natuurlijk gewoon een heleboel overlap hebben. Maar zeker wat je zegt, Tim, ik denk dat het het volwassen worden is van die communicatie wat we zien de laatste maanden, of eigenlijk het laatste jaar zo'n beetje. Ja. Dat is belangrijk. En ik snap Tim's verbazing ook wel een beetje, hoor, van we staan erbij. Eigenlijk, ik denk dat de meeste Telegram-leden, zeg maar, die quantholder-optie als Telegram-users lezen, als het ware. Van, dit gaat over mij, dit gaat over mij. Ik heb al 2 jaar deze dingen, of 3 jaar, of 10 jaar, of weet ik veel. Allang deze dingen, tokens. Maar voor targeting en dat soort dingen is dit, denk ik, gewoon heel, heel belangrijk. En dat bedoelde ik net ook in eerste instantie, hè, van, kijk hoe groot en hoe breed die lijst is met relevante cohorts, hè, groepen voor kwant. En zie dus dat veel breder is dan alleen maar tokenholders. Dat wij dus nog steeds, dat holders niet per se de doelgroep zijn en al helemaal niet de enige doelgroep zijn.
Wat ik net bedenk, hè, en dat is helemaal niet ten nadele van jullie, maar ik kan me nog herinneren dat Gilbert weekly of bi-weekly een AMA had op de Telegram. Ik kan me nog herinneren dat ik op mijn werk zat en dat Gilbert gewoon op zaterdagochtend of op een donderdag of op een woensdag gewoon zomaar de chat inkwam. En dat we dan gewoon een AMA hadden en dat zelden meer dan een maand duurde. Uiteindelijk werd dat wel steeds langer. Maar misschien zit daar het verschil dat ik mij dus nooit echt getwijfeld heb over de belangrijkheid, over mijn status voor Gilbert en Quant Network. Kijk, ik weet niet meer zeker hoeveel holders we daar toen hadden. Ik dacht 4.000-5.000, die orde van grootte. Maar het kan zijn dat ik me daar heel erg in vergis. Ja, dat werd uiteindelijk meer. En toen werd het ook meer rommel natuurlijk. Ik heb altijd het gevoel en het idee gehad dat wij belangrijk waren voor Gilbert. En ik heb dat idee nog steeds. En dat we belangrijk waren voor Quant. En wat ik jammer vind, en waarom zeg ik dit? Omdat ik steeds meer merk, ook bij de OG's, dat zij vergeten zijn hoe het was. Omdat hun handje nu niet meer vastgehouden wordt, zijn ze vergeten dat dat toen wel gebeurde. Weet je, Tim gaf de vorige keer een voorbeeld. Ik heb Gilbert nog een keer in een EMA gevraagd. Toen zei hij van ja, ik zit lekker op mijn Chesterfield met een glas met Japanse whisky. Ik weet niet of dit helemaal klopt. Ik weet dat die onderwerpen toen ter sprake kwamen. Dat ik gewoon Gilbert gevraagd heb of hij een hond heeft. Weet je, dat was toen een beetje de energie van een EMA soms.
Maar is er op een gegeven moment ook niet een soort van perfect storm ontstaan, zeg maar, bij het bedrijf Quant, waarin ze, zeg maar, een volgende fase in volwassenheid door moeten
gaan?
Ja,
nee, maar 100, tuurlijk.
Waarbij je ook op een gegeven moment Gilbert ook wel zag, en ik kan dat niet helemaal rijmen met macroontwikkeling of zo, van dat wat Quant doet, zeg maar, ook echt het verschil gaat maken. En daarmee wil ik niet impliceren dat Quant in het begin ooit maar gewoon een cryptobedrijfje was, zoals er zoveel zijn en waren. Want dat zeker niet. Want ik denk zeker dat ze vanaf het begin al best wel een visie hadden. Maar dat de reden is ook geweest waarom Gilbert zich een beetje teruggetrokken heeft uit de community, zal ik maar zeggen. Dus,
helder toevoeging. Zeker, het heeft natuurlijk te maken met een stukje volwassen worden. Het heeft te maken natuurlijk met een verhoging van de werkdruk. Zoals we vorige week ook bespraken. Het hele certificeren door Oracle. Maar ook natuurlijk bezig zijn met het King's College London verhaal. Ze staan natuurlijk ook op de UK Gov. Nou, dat zal ook niet zomaar gebeurd zijn. Je komt niet zomaar op de UK Gov Marketplace. En zo zijn er altijd natuurlijk wel milestones geweest. Waarbij focus nodig was. Maar het lijkt toch steeds meer, of dat er steeds meer mensen ook gericht die taak krijgen, waardoor er dus ook minder ruimte voor komt. Dus dat volwassen worden, ik denk dat dat het grootste onderdeel daarvan is. En ik denk ook dat er steeds meer vanuit de community een herhaling van zetten komt, waardoor ook de EMA's minder viable zijn. Weet je, er zijn gewoon echt wel mensen die niet zo ingelezen meer zijn als de groep van vroeger. Vroeger kreeg je nog wel elke keer nieuwe vragen. Of in elk geval, diepe vraag, het klinkt een beetje lullig dit. Maar momenteel zijn er gewoon heel veel mensen bijgekomen. Die willen eigenlijk alleen maar WAN gateways. En die willen alleen maar WAN stacking weten. En ja, en die zijn ook niet te beroerd om kutklote scheid te roepen. Als het ze eventjes niet bevalt of als ze niet tijdig antwoord krijgen. Nou, dat was toen echt not done.
Ik ben het met je eens hoor, die, wat ik wel eens noem, die sense of entitlement bij sommigen is gewoon gênant inderdaad. En, ik denk dat een heleboel mensen ook niet zo heel goed begrijpen hoe enterprise werelden werken en hoe Quant in die zin daarin werkt. En dat zegt iets over de cryptowereld, weet je wel.
Het zegt over mensen, denk ik hoor.
Ook dat, maar de combinatie van beide. Maar toen ik voor de eerste keer met Quant in aanraking kwam, en dat was iemand in mijn werkomgeving die daar al wel langer in zat. En die zei op een gegeven moment van alle muntjes, zeg maar, is Quant diegene die volgens mij echt een probleem oplost, zeg maar. Behalve je kunt er heel ver over doorgaan of Bitcoin dat dan wel is, maar dan gaat het even niet om. We hebben het over Quant nu. Maar ook dat in zekere zin, zeg maar, Quant de... nu ben ik even mijn line of thought kwijt, maar... Ik kom er zo wel op, denk ik. Maar dat Quant ook in zekere zin juist de connectie vormt, ik weet waar ik heen wil, van de onderwereld, zal ik maar zeggen, naar de bovenwereld. Dus beschouw crypto in zijn hele ecosysteem, met alles wat erbij hoort, als een stuk onderwereld, waarin we elkaar, vooral elkaar, heel erg aan het gek maken zijn met alle coins en alle producten die daarin zijn, hè, producten. En dat kwant juist die verbinding zorgt met die bovenwereld, wat banken zijn, hè, wat alle verticals zijn die kwant wil bedienen. En dat maakt het juist zo reet interessant. Goed, ja, dat betekent dat die groep mensen die wel vanuit de cryptowereld komen, die heb je nog wel steeds, die bagage. Dus dat is gewoon wel wat er gebeurt.
Ja, bagage, dat is misschien ook een beetje, dat was natuurlijk iets wat we wel zagen bij, wanneer was dat ook alweer? STX? Nee? Dat mensen in de comments when Moon aan het brullen waren.
Ja, die rampzalig verlopen webinar van een tijdje geleden.
Ja, man.
Oh ja, dat kan ik me ook. Ik weet niet meer welke webinar dat was, maar dat was zo
erg. Oracle.
Ja.
Oracle, die hadden besloten van we gaan wat doen en we stellen dat open voor de community. En op voorhand hadden we in alle groepen al gezegd van je gedraagt je en als we weten dat je niet gedraagt, dan typen we je eruit. En er waren nog steeds mensen die toch gepresteerd hebben om, ze zag ze zegt, gênante vragen en opmerkingen te plaatsen die gewoon echt not appropriate waren voor de target audience, om het maar zachtjes te stellen.
Ja, zeker. En,
ja, daar heeft Gilbert toen ook, die is toen tijdens het event, heeft hij in Maine een bericht gestuurd, waarbij hij eigenlijk zo de community zegt van jongens, dit kan echt niet, het moet nu echt klaar zijn, want dit is de laatste keer geweest.
Ja.
Ja, zonde, maar goed.
Dat is het omslagpunt geweest, hè? Laten we dat volgens mij even helder stellen. Ja. Alles wat jij je daarvoor herinnert, is vanaf dat moment geschiedenis geworden. Hè? Dat is echt wat mij betreft voor hem een wijze les geweest. Dat hij zich op dat moment ging schamen voor delen van die community daaromheen. En toen is daar een muur tussen getrokken. Wat onvermijdelijk was, hè, en is met dit soort situaties. En daarom zei ik het ook, hè? Dat is het volwassen worden in de communicatie. En natuurlijk aan het begin ICO en early holders en vooral nog met het oog op dat community gateways toen wat eerder zouden gaan draaien en ook getest moesten worden overigens. Hè. Laten we niet vergeten dat we met z'n allen heel veel gateways hebben gedraaid en ook, noem het eventjes, daar een rol in hebben gespeeld. Toen die focus een beetje ging shiften met Oracle en heel veel enterprise ask, hè, dus vooral support ask en development taken die ze de scope van het overledger product gingen verbreden. Dat viel een beetje samen met het optrekken van die muur tussen de community en Quant. En vooral tussen de community en Quant op de momenten dat ze spreken. Hoe treurig het ook is, hè, maar ik denk dat Gilbert niks erger zou vinden dat die hele community die we op Telegram hebben vandaag beschikbaar was in dat FT-panel, hè, bij de Financial Times. Het is een beetje jammer om te zeggen, maar daar schaamt hij zich natuurlijk de ogen voor uit zijn kop.
Ja, even één momentje. We gaan heel even breken. Dus ja. We zijn zo terug.
Zijn we weer.
Ja, dus ik brak Bas heel even af. Maar uit jullie verhaal haal ik een paar dingen. En dan eerst Niels had het over dat verschil tussen die onder- en die bovenwereld. Zeg maar dan onder dan crypto zijnde en boven in de vorm van banken, financiële instellingen en dergelijke. En maar het min of meer het draaipunt daarin, het keerpunt zit hem in dat moment van Oracle. Hè? Dus dat moment dat inderdaad al die moonboys gingen schreeuwen en dat publieke...
In de chat, hè? Dus, ja, was precies. Er geen fysieke aanwezigheid.
Nee.
Maar de chat vervuilen met allemaal garbage.
Precies. Ja, nee, maar dat is ook inderdaad een van de dingen dat ik denk dat is een soort van catalyst geweest. Maar ik zie ook iets anders. En dat is dan meer wat Bas besprak. Net toen we heel eventjes in de pauze zaten. Even met elkaar te sparren. En dat is meer ook wat je daarin ook ziet. Is dat dus ook wel zijn weerslag heeft gehad op de community. Van inderdaad, we noemden al even een paar namen. Hè? Bijvoorbeeld Ghost. Als je in het Engels aanwezig bent in een aantal groepen, dan zou je Ghost zeker kennen.
Let wel even op over wat we vertellen van wie en wanneer dat verteld is. Ik weet niet in hoeverre dat allemaal publiek is.
Nee, maar het, we hadden het in ieder geval over zeg maar, wat de meer de, ja, wat meer de OG-leden van de community. In ieder geval hoe die er nu in staan. En dat we gewoon een soort van beweging zien eigenlijk in de community. En wat ik daarmee probeer te zeggen is dat de leden die er echt vanaf moment 1 in zitten, vanaf het moment dat ik hier ooit met deze kroon op Koningsdag, 58 Koningsdag 2018, dat was het moment dat, dat Quant de ICO had, zeg maar. Toen zaten zij al te praten over hoe, terwijl ik stond te hossen met, hoe heet
die? Geld te verzuipen.
Ja, precies. Met, hoe heet die nou?
Had je ook Quant kunnen kopen voor een euro?
Ja, met stolle bolken gingen wij met 40.000 man van links naar rechts. Toen waren zij bezig met zeg maar bedenken hoe de hele financiële wereld aan elkaar wordt geknoopt via Overledger. Toen had ik nog nooit van, toen wist ik amper wat Bitcoin was, zeg maar. Ja, een beetje dat verhaal. En ja, na een aantal jaren zijn zij er gewoon wel redelijk. Ik kan me voorstellen dat je gewoon na een tijdje, als je niet echt meer die erkenning krijgt van het bedrijf, dan kan ik me voorstellen dat je het een beetje los gaat laten. En Bas zei er iets interessants over net. Het is over een payoff vanuit. Misschien kun je daar iets meer over zeggen.
Het is natuurlijk lastig, hè, op het moment dat je dingen al gezegd hebt om je lijn der gedachten weer op te pakken. Maar ik denk dat een hoop van de OG's, hè, de originele leden, die het ook nog echt wel fundamenteel hebben bijgedragen in discussies en in modellen die allemaal nog fluïde waren. En dus toch echt ruimte was om bij te dragen in denkpatronen en dat soort dingen. Dat die ook met dat moment van dat schreeuwen in de Oracle-presentatie zichzelf hebben beseft van, oh, wacht even, nu zijn we dus op een punt dat dit niet meer kan. En dat ze dus, zonder dat ze dat dan als een soort persoonlijke, noem het even aanval of loslaten hebben gezien, maar dat ze dus begrijpen, oh, wacht even, nu moet er dus ruimte komen tussen de community in breed en het bedrijf Quant, want de manier waarop zij communiceren met hun potentiële klanten is niet een plek waar wij een rol in hebben. En zonder meer sommige leden uit die community wel, alleen pik maar eens een keer die kersen uit, of hoe zeg je dat, hè? Zoek ze maar eens, om het zo te zeggen. Ja. En het risico is te groot dat je een paar overijverige nieuwe investeerders erbij hebt, die alleen maar roepen van wanneer gaat die naar 10.000 of naar whatever. Dus mijn punt was net ook van, joh, ik denk dat de meeste originele leden die je dus nu meer zo heel actief ziet, dat niet is omdat ze de interesse zijn verloren, maar dat ze dat gewoon zich hebben teruggetrokken, omdat ze het logisch vinden dat er meer ruimte tussen ons en dat bedrijf zit. En wat je net ook zei, ik denk dat er nog steeds ruimte is om als community een keer een grote payoff te hebben voor Quant, als wij een keer leveren, om het zo te zeggen. Nou, jullie zijn een mooi voorbeeld van wat geleverd wordt, hè? Jullie leveren een podcast, jullie leveren informatie, vooral voor de Nederlandse markt, maar ook voor Engels. En dat is iets waar Gilbert en zijn team zich niet voor hoeven schamen. Je zullen er ongetwijfeld regelmatig naast zitten, maar op een manier dat oké is om ernaast te mogen zitten. Hè? Want het is natuurlijk ook allemaal speculatie en proberen de theeblaadjes te lezen en informatie die je kan vinden aan elkaar te knopen. Ja. Maar dat is iets anders dan de momenten die gebeurd zijn tijdens zo'n livestream bijvoorbeeld. En er zijn meer mogelijkheden. Hè? De DAO waaraan gewerkt wordt. Daar kunnen marketing efforts ook uitkomen. Nou, we zullen allemaal nog wel een paar voorbeelden kunnen bedenken. Maar dat is wat de community kan doen. Hè? Dat de hele dag gifjes naar elkaar sturen en allemaal memes. Dat is nou weer niet een deel
Pas op, hé. Pas op.
Ik weet dat sarcasme lastig is op het internet, maar toch meen ik dit in dit geval. Het is niet een deel van het leveren in dit geval. Laten we eerlijk zijn, hè, als zullen een hoop, noem het even jongens en meisjes van het team van Quant zich ook kostelijk vermaken soms, hè, met de dingen die ze zien en lezen. En het is natuurlijk ook heel lastig als je aan een soort, noem het stealth startup, werkt, waar je niet kan schreeuwen van de daken van, joh, maar begrijp je dan niet dat we dit en dit aan het doen zijn? Is het voor hun natuurlijk ook hartstikke leuk op het moment dat sommige mensen het wel begrijpen of wel goed hebben ingeschat. Alleen, je kan daar niks over zeggen.
Nee. Mooi voorbeeld, Sam. Dat was mijn halve glas water. Mooi voorbeeld is dat Gilbert die Easter egg dropte in Maine, waarbij Ghost gelijk snapte dat het om Circle ging. Toen hij met die center-opmerking kwam, met dat spoor zoeken. Dat is voor mij echt... Weet je, Gilbert geeft echt nog steeds wel om ons. En dat, ik denk dat te zien in... Nou ja, we hebben het erover gehad, ook wat hij dropte over de university. Dan doet hij zo'n updateje. En hij gooit daar dan toch dingetjes in. En hij geeft dan toch die aandacht. Maar ik ben eens met inderdaad dat wel voor het grootste geld de has-been is. En ik denk inderdaad dat die DAO een heel belangrijk orgaan kan worden. Van waaruit communicatie plaats kan vinden. En ik denk ook dat dat wel al bewezen is in bepaalde mate. Aangezien Don voor elkaar heeft gekregen waar Luc al een tijdje op aan het wachten was. Niet dat het een wedstrijd is, hè. Want Luc heeft dat natuurlijk gestuurd en er zou nog gekeken worden en het is blijven liggen. Hij heeft een paar keer volop gedaan en daarna is het vergeten. Don heeft vervolgens vragen verzameld. En binnen een week of twee had hij eigenlijk antwoorden. Dus er zijn echt mooie plannen en er zijn mooie dingen op stal. En we zijn druk bezig om... want ook, ik had wel gezien dat inderdaad zeg maar, de groep die nog voor mij kwam... dat ook die... wat meer achterover aan het leunen zijn. Ook wat de DAO betreft, om allemaal verschillende redenen. Proberen om die ook juist weer een heel klein beetje op te zwepen. Die gasten zijn zo instrumental in het leader by example. Hè? Weet je, laat zien wat je doet en anderen volgen. Panel van aankomende vrijdag is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Waarbij dan een Dr. Purpose aanwezig is. Waarbij dan een Jeff aanwezig zou zijn. Dat is toch even oude garde. Ja. Die dan toch gaan praten. Ik denk dat super belangrijk is. En dat zijn ook de mensen die we over de streep moeten krijgen. Voor die DAO. En vanaf daar dan weer gaan bouwen aan die relatie. Inderdaad laten zien dat wij ook waarde kunnen brengen voor Quant, maar buiten de gateways. Kijk, voor de gateways staat buiten kijf dat wij waarde kunnen leveren. Dat is de hele reden waarom die token zo verspreid is. Want wij gaan voor die decentralisatie zorgen. Uiteindelijk in grote mate, wanneer dat nodig is. Maar ja, die MDAP-incubatie bijvoorbeeld. Hè, en ik zeg dit nu, maar ik weet niet wat het betekent. Maar dat is iets wat de DAO wil gaan doen. Zo zijn er nog een aantal van die zaken. Ook de tutorials. Hè. We hadden het over de vraag van ja, is token needed? Er zijn plannen, allemaal nog heel pril. Maar om kleine videofragmentjes te maken van een minuut, twee minuten, waarbij uitgelegd wordt van jongens, luister. Dit is hoe het zit. Dit is het doel. En hier staat dat. Zodat we daar naar kunnen gaan verwijzen. Dat we een soort van een library krijgen. Nou, ik weet dat Nightwind bijvoorbeeld, volgens mij is Nightwind, die is bezig met een overhaul van Quantpedia. Wat natuurlijk ook een resource is. Maar ja, Quantpedia... Zodra er iets verschuift van de een naar de andere plek, dan klopt dat al niet meer. Dan kan je het niet meer vinden. Nou, en als je drie keer een link aanklikt die niet werkt, dan ben je het ook wel zat. Dus dat wordt ook allemaal overhauled. En uiteindelijk is dat teamwerk, vind ja. Ik. Maar voor nu doet de community het. En straks vanuit zo'n DAO is dat natuurlijk een hele mooie centrale, decentrale manier om daar dan toch een... Ja, weer een asset worden voor Quant.
Ja, nou zeker. Er komt wel heel veel. Hè? Ik bedoel, in 4 jaar tijd gebeurt er een hoop. Toen stond ik met 40.000 man te holsen. Vervolgens kon je niks. Toen zat ik virtueel een keer Koningsdag te vieren. En nu zijn we weer zo. en in al die jaren zie je mensen komen en gaan. Maar wat ik wel echt ontzettend krachtig vind aan de community is dat we er zijn. Toen we ooit van anderhalve dollar naar $15 terug naar anderhalve dollar ponten waren. Tenminste, ik was er niet, maar waren een aantal community members er. En nu zie je hetzelfde gebeuren. Hè? Wel die euforie. En nu zijn we weer terug. En we zijn er nog steeds. En je ziet steeds meer mensen in verschillende rollen erbij komen. Je ziet ook mensen weer weggaan. Maar ik zie wel gewoon een ontzettend krachtige beweging nu ontstaan. Zeg maar, uit een aantal leden die nu wel echt momentum weer aan het creëren zijn. En zometeen als de markt gaat oppikken, dan hebben we ontzettend goede papieren, denk ik, om echt een gigantische marketingcampagne op het sociale domein, op alle platforms te gaan lanceren. En ik denk dan echt dat als er ook het een beetje fundamenteel mee zit, en daar gaan we nu verder in de podcast over hebben, maar ja, dan kan het ontzettend, nee Siri, ik vroeg jou niks, dan kan het ontzettend hard gaan.
Wanneer zet je dat kreng nou eens uit, jongens? Ze luisteren continu mee.
Ja, ik weet het, ik weet het.
Aluminium moet je, Bas.
Ja, heel goed.
Dus we are still here.
En laten we maar eens naar een ander onderwerp. We zijn al bijna 17 minuten hier weer over
dat is helemaal niet bezig.
Echt. Nee.
Nou, het is een onderwerp dat iedereen bezighoudt. En kijk, een aantal community managers die zijn erin voor de money. Laten we daar ook heel eerlijk over zijn. Het is heel bazaal.
We zitten er allemaal in voor de money.
Ja, nee, doen we. Maar goed, ja, ook de tech, hè, en dat is misschien wel een bruggetje naar inderdaad onderwerpen als BGP en ODAP. Als je kijkt wat de technologie kan doen en wat het belooft, hè, dat hele Internet of Value verhaal. Nou ja, dat is in zoverre interessant, dus dat je je beseft je nooit als je op een soort kruispunt van een nieuwe innovatie staat. Hè? En dat toen ik ooit begon met internet, en ik heb bij een internetprovider gewerkt, in de tijd dat je nog met modems en ISDN's had te klooien, zeg maar. besefte ik ook niet dat je toen bij een bedrijf werkte wat uiteindelijk zo geïntegreerd werd met ons dagelijks leven, hè, zal ik maar zeggen. Ja, het was gewoon technologie en prima. En je zat nog met één been in oude Windows 3.11 en met het andere been zat je al in moderne Windows XP, weet je wel. Dus, en dit is natuurlijk met Quant, hè, voor de tech, om het zo maar te zeggen, is dat natuurlijk een beetje hetzelfde.
Dus dat 95 tot ondertussen, of niet?
Ja, nee, klopt. Maar om even aan te geven dat het contrast natuurlijk tussen iets nieuws en tussen iets oud, weet je wel. En, die technologie wat Quant nu belooft, hè, met ODAP en met alle standaardisatie en de manier hoe ze het aanvliegen. Ja, je bevindt je in een soort van curve nu, denk ik. Ja, hoop ik ook misschien wel. Hè, is ook een stukje hopium, daar ben ik ook wel eerlijk in naar mezelf toe. Waarin je echt de volgende stap gaat maken. En Quant doet het als een bedrijf, als een enterprise, die hun eigen tijdslijnen heeft. Dat duurt gewoon allemaal wat langer, weet je. Je hebt enerzijds heb je de Charles Hoskinson, zeg maar, die elke week leuk een verhaaltje houden en TED Talks en doet die allemaal. Hartstikke leuk, maar er komt niks. En anderzijds heb je dus Quant, die niet zo heel veel communiceert. Tenminste, niet naar ons, hè, want ze doet het vast doen, maar wij zijn misschien het publiek even niet. Maar wel levert. Nou, de vraag is even voor jezelf, aan welke kant wil je zitten? Nou goed, we weten het antwoord natuurlijk allemaal wel, maar dat is wel een beetje wat het verhaal is. Dat is misschien een bruggetje naar het volgende onderwerp.
Zeker.
Absoluut. Ja.
Zeker, zeker. Willen we nog even hebben over wat er vandaag bij de Financial Times of zeggen van, nou, laat maar skippen.
Ik vind het dat we het daarover even moeten hebben. Want,
toch wel? Ja?
Ja, Jarno en ik kunnen toch wel voor het alfa zorgen dat het die anders gewoon niet echt gaat vinden. En ik vind toch dat we daar wel het een en ander over kunnen zeggen zonder... Nou, nee, begin jij, want we hadden toegang vanmiddag.
Ja.
Jij was een van de mensen die dat georganiseerd heeft. Dus.
Zoals jullie ongetwijfeld weten, zijn er natuurlijk groepen, grote groepen, kleinere groepen. En dan heb je nog de achterkamertjes en dan heb je de meest rokerige achterkamertjes. En dan heb
je de hele dag alleen maar Cubaanse sigaren te roken en whisky te drinken. Nou.
We hebben vanuit, en dit sluit ook wel een beetje aan wat we net besproken hebben. We hebben vanuit de community, even nog verder terug. Financial Times event kostte geld, was niet gratis. Dus waar vandaag al die sprekers waren. Er zijn ook heel veel tweets over geplaatst. Mensen ongetwijfeld gezien, we gaan er zo even naar kijken. Event kostte 200 British pounds. En het is best wel een hoop dinero's. Maar ook dollars is het nog steeds een hele hoop. En dat kwam uiteindelijk neer op een 320 USD. Greg wilde daar naartoe, maar die had de centen niet. Hoe dat zat is ook niet heel erg belangrijk. Maar er is een crowdfund geweest. En uiteindelijk is er een ticket voor hem geld verzameld en een sticker van hem gekocht. En hij was daarbij. En wat hebben we gedaan met een van de achterkamertjes? Hebben we op het Discord hebben we mee kunnen kijken naar het gedeelte waarbij Gilbert aan het woord was. We hebben daar verder niks opgenomen. We hebben meegegluurd. Waren 4 personen. Iemand van de Bank of Canada. Een dame van Visa. Gilbert. En die ander was de gespreksleider, geloof ik, hè, van de Financial Times.
Ja, en de jongen van MIT. MIT.
En Hartjono, Thomas Hartjono was er ook. Ja, ja, dat was een interessant gesprek. Ik was aan het werk vanmiddag, maar ik zat thuis te werken. Dus ik kon eigenlijk ook zoiets, ja, weet je wat, ik ben natuurlijk gewoon mijn telefoon openklappen en eens kijken wat er op Discord gebeurt. En toen kwam ik erachter, ik gewoon naar een HD-stream zat te kijken waar Gilbert ook in zat. Dat was erg leuk. Maar ik heb dus niet de hele stream gezien. Eigenlijk voornamelijk het laatste stuk. Misschien kan jij met het begin beginnen, Jarno, en dan neem ik het daarna wel over. Oh, wat gebeurt daar nou?
Dat is een hele grote vlieg. Ja, ik doe hier de ramen niet open om hem vrij te laten. Want er komen 50 muggen naar binnen als ik 1 beest naar buiten doe.
Ja.
Maar we hebben dat dus binnen een klein groepje gehouden. Om de reden dat we dat dus niet mogen delen. Maar ook omdat we weten dat als we het wel met de community delen, dat er een hele hoop mensen bij zijn die dat hoogstwaarschijnlijk dus zouden gaan beschamen. Wat jammer is. Maar buiten dat. De meneer van de Bank van Canada was een echte een boomer zoals je het wel zou kunnen verwachten. Leek wat ons betreft een beetje star, niet echt openstaand, vooral heel erg een beetje cynisch naar het geheel. Terwijl juist zoals we weten, Thomas Hartjono van MIT, Gilbert, maar ook de mevrouw van Visa, die waren best wel heel erg openstaand, vooruitstrevend, positief over wat er allemaal aan gaat komen. En dat was eigenlijk een beetje een discussie over, het is lastig om dat nou even zo te rehashen, maar over vooral van wat gaat er nou gebeuren met CBDC's? Zijn stablecoins nou CBDC's of gaan die als zodanig functioneren? Nou, natuurlijk een hoop definities die dan besproken moeten gaan worden. Een beetje een consensus van wat is nou wat. Uiteindelijk is er gesproken en ook genoemd ODAP. Er was een vraag gesteld door ons aller Greg. Van is er al een algemeen taalplatform bekend die iedereen gaat gebruiken? Is er al een beetje zo? Nou, dat is natuurlijk ODAP, wat is ODAP? Een beetje zo'n vraag in de hoop dat ze dat zouden droppen. Nou, dat gebeurde en Thomas die heeft daar toen over uitgeweid met veel plezier. Daarna hebben ze de bal aan Gilbert gegeven. Wat heel opvallend was Gilbert was eigenlijk de laatste spreker van de eerste ronde. Dus mevrouw deed een introductie. Daarna kwam de zuurpruim van de Bank of Canada. Daarna kwam, even denken, die van Visa. Daarna Thomas. En vervolgens kreeg Gilbert hem. Hij begon gelijk de eerste minuut meer met van ja, ik heb Bitcoin geïntroduceerd aan Engelse, weet ik veel wat.
Toen die HM Treasury werkte, ja.
Ja, en ik dacht, oh nee, we gaan weer de origin story krijgen. Nou, dat bleek gelukkig mee te vallen. Dan ging hij bij de minuut ging die daar voorbij. Ik vind het echt heel lastig om het allemaal te herhalen wat er veel is. Ik merk dat ik niet zo heel veel vertel.
Ja,
wat wel belangrijk was, is dat hij daar dan ook meteen de kans greep om uit te leggen dat die verschillende CBDC's in verschillende jurisdicties op andere eisen gestoeld zijn. Ieder land of iedere organisatie hebben hun eigen invulling en wensen daarbij. En dat Quant daar in de Lackchain, in dit geval, 12 landen Met verschillende implementaties, met verschillende backends. Hè, want die landen hebben niet allemaal dezelfde banken. En dan bedoel ik dus niet dezelfde, noem het even de Rabo en de ABN. Ze hebben allemaal banksystemen die eigen legacy systemen hebben. Of in ieder geval ledgers en dat soort dingen. Niet per se DLT's, hè, maar meer van systemen hebben. En dat Quant daar op dit moment al een rol heeft kunnen spelen om die implementatie en vooral communicatie tussen die 12 jurisdicties en implementaties te faciliteren. Wat is super fijn is om weer herhaald te horen worden. Hè? En wat je zegt, Gilbert, is eigenlijk bij dit soort dingen voor mijn gevoel altijd een beetje de laatste die praat, want uiteindelijk blijkt hij en zijn product de lijm een beetje te zijn tussen de verschillende sprekers en wat ze allemaal wensen. En dan komt Gilbert eigenlijk elke keer zeg maar als laatste aan van ja, en wat jij wil en jij wil en jij wil, dat kunnen wij, dat doen wij, zeg maar. Dus ook vandaag weer, ik zat niet in jullie livestream, maar ik heb het ook gevolgd. Was dat weer een mooie kans om dat weer even onder het voetlicht te brengen?
Mij laten zweten. Ja. Heeft het gewoon allemaal onthouden. Dat was helemaal allemaal een juist straatje. Nee, flauw. Leuk. Cool, man. Ja, en inderdaad 2023 bevestigd. LATAM dollar. Waarbij die ook zei dat de LATAM dollar, dus dat Latijns-Amerikaanse CBDC digitale dollar, pegged is to the US dollar. Dus dat is op zich ook wel interessant. En toen vroeg later iemand van, ja, maar wordt het dan een stablecoin? En toen zei Gilbert, en dan moet je mij even helpen, Bas.
Ik heb een hele slechte verbinding eventjes gehad. Dus ik probeer het net naar je toe te chatten. Dus,
ik zag het staan.
No clue. Wat is je vraag?
Nou, Gilbert vertelde dat de LATAM dollar, dus de LATAM CBDC, die komt dus in 2023. Nou, dat is bevestigd. Want zijn dat die landen, die 12 landen die daarbij betrokken zijn. En hij vertelde dat die gepackt zou worden. Dus geraamd met de US dollar. Wat ik wel heel interessant vond. En daarna had hij het erover aan het einde nog. Of toen vroeg iemand, maar wordt het dan een stablecoin gepackt aan de dollar? En toen kreeg hij daar een nuance op van Gilbert. En toen zei ik van, Bas, weet jij wat nou die zin was die hij gebruikte? Want hij zei van,
Het
is... Oké.
Nee, ja, voordat je het verder uitlegt. Nee, ik ben niet in de positie om daar nu wat zinnigs over te zeggen. Maar het feit hè, dat er, noem het, packed coins zijn, hè, is natuurlijk belangrijk als het gaat om connectie met legacy systemen te hebben. Hè. Niemand kan op dit moment in zijn boeken een super volatiele asset hebben. Er moet ergens weer een vertaalslag zijn naar waarde. En ja, ook iedere merchant, ook in het ecosysteem in de toekomst, die moet nog steeds wel weten dat als jij Lamborghinis wil gaan verkopen voor crypto's, dat je daar wel een waarde uit krijgt waar je wat mee kan in de echte wereld. Dus ergens moet weer die vertaalslag gemaakt worden. En dus denk ik dat dat altijd een laag zal blijven, in ieder geval in de komende... jaren, tientallen jaren overigens, dat stablecoins of in ieder geval packed coins heel, heel belangrijk zijn.
Ja, en wat ik juist zo interessant vond is, omdat Zuid-Amerika is, ja, logisch is niet Noord-Amerika, maar dat ze dan toch kiezen voor die Zuid-Amerikaanse dollar om die te peggen aan de US dollar. Ja, en Tim doet er nou een beetje verrast over, maar ik had me zo voor kunnen stellen dat ze dan juist een Zuid-Amerikaanse muntpak. En ik weet niet hoe hun economieën daar zijn, maar ik kan me voorstellen dat je daarvoor 1 US dollar een heleboel meer kan kopen dan dat je in Amerika kan krijgen. Dus dat je misschien juist wil dat je munteenheid wat kleiner is. Of zeg ik nou echt iets heel doms?
Nee, het zal vast niet dom zijn hè, wat je zegt, maar uiteindelijk, hè, niemand van ons is econoom en helemaal niet op het niveau waar dit soort vraagstukken plaatsvinden, maar de US dollar is natuurlijk wel een van de breedst erkende munten en laten we ook niet vergeten dat iedere economie in de wereld de vertaling naar de US dollar heel makkelijk, ik denk dat iedereen in ieder geval de kennis heeft om op te zoeken hoeveel dollars je voor 10 euro kan kopen. Maar dat geldt hetzelfde voor mensen die in Korea wonen. Hoeveel won is een dollar waard? Het is een van de makkelijkste terug te rekenen meeteenheden. Dus ik denk dat de US dollar een hele logische eenheid is, zeg maar, om dingen aan te staven.
Ja, absoluut. Daar sluit ik me bij aan. En even los van de inhoudelijke discussie over blockchain, misschien, ik weet niet of Niels er nog wat over wil zeggen over dat, maar zo niet, dan vul ik het zelf. Ik zie dat Niels hem...
Nee, ik heb daar niks. Ik heb het ook allemaal wel gevolgd en ik denk dat, ja, blockchain, die kennen we natuurlijk al, en goed dat dat nog een keer genoemd wordt. Ik denk over de stand van de economieën. Toen ik voor de eerste keer hoorde dat blockchain gebeurde met Zuid-Amerikaanse landen, dacht ik wel van, nou, hebben we allemaal juist die landen, want dat, in mijn optiek zijn dat nou niet de toonbeelden van de stabiele economie, hè? Maar misschien wel juist daarom, weet je wel?
Precies.
Ik denk ook dat juist het beeld wat wij hebben van een land is niet altijd representatief voor hoe het echt is. En ik kan me heel goed voorstellen dat juist dat soort landen heel erg gebaat zijn bij een stabiel financieel systeem. Ja. En dat juist blockchain in die zin... juist wel de voorsprong, of nou ja, ledger-technologie, laat ik het zo zeggen, of DLT-technologie, juist de voorsprong kan geven om het juist stabiel te maken. Hè? En dezelfde reden waarom de Baltische staten, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, een slag naar digitalisering hebben kunnen maken, omdat er geen infrastructuur was dat ze verder moesten bouwen.
Juist. En geen beleid.
Dat is misschien wel een analogie die... Hè? Dus als je niks hebt, dan kun je iets nieuws bouwen. Terwijl, en dat is natuurlijk waar ik in mijn werk ook vaak tegenaan loop, groei is heel makkelijk. Investeren groeien, weet je wel, bloemkolen, dat is allemaal heel super simpel. Verandering, dat is heel erg lastig. En ja. Die verandering kun je misschien als Zuid-Amerikaans land of met jouw medelanden heel makkelijk maken als er nog geen infrastructuur is.
Mobiele telefoontjes, hè?
Ja, precies. Ja, nou, ja, dat is ook een voorbeeld. En,
ja, maar dat is exact wat er gaat gebeuren straks natuurlijk. Je kan iedereen straks gewoon een digitale portefeuille geven. Ze hebben overal GSM-masten al staan. En de rest van de infra is er eigenlijk niet. Alles gebeurt, gaven ze dat voorbeeld ook. Alles gebeurt daar met checks nog en met dat soort papieren gedoe. Dus ja, als dat er allemaal niet is, dan is het redelijk eenvoudig om dan inderdaad gelijk naar het digitale, maar dan ook gelijk gedecentraliseerd te gaan.
Ja, precies. En gaat het dan niet, weet je wat, dat doe ik nu in El Salvador zo met Bitcoin gebeurt. Denk ik van ja, nou ja, oké, maar... Ga je dus een muntje kiezen die dus heel onderhavig is aan allerlei speculatie en dat soort zaken. Maar hè, doe dat dan met een stablecoin en met een systeem als Overledger, waarin je nou ja, wat gereguleerd is en wat in zich heeft dat het geregeld kan worden en dat het stabiel is.
Is Bitcoin niet de toekomst? Wordt dat
nou,
niet de
reserve? Ja, ik denk niet. Maar, nou.
Oh.
Nou, het is de toekomst als speculatie-instrument, maar dat is een andere discussie. dus dat, ja. Maar goed, ja. Dus,
Helder. Bas of Tim. Wat hebben jullie nog erover te zeggen? Over die aflevering van vanmiddag.
Ik wil even weer terug, want we gingen natuurlijk eventjes specifiek over blockchain in. Dat is niet erg, want ik ben op dit moment ook over aan het schrijven met wat ik voor Nagato aan het doen ben. Dat mag ik nu wel zeggen, trouwens. Dus voor de eerste keer dat ik het ook hier aankondig. Hey, maar even terug... Ja, zeg maar van goed dat we er inhoudelijk even op inzoomen. Maar wat ik ook interessant vond, is dat Gilbert tijdens die sessie aangaf ook weer dat blockchain dus ook inderdaad in 2023 in productie gaat. En dat was ook, voor zover ik in ieder geval het mee kon krijgen, dus nogmaals, ik zette ergens halverwege pas in. Want toen kreeg ik ook al het idee dat de meneer van de Bank of Canada... toch niet zo fan was van al die technologische veranderingen. Of was er misschien wel fan van, dat kan, maar was heel erg sceptisch. Ja. En ook de interviewer, die zei ook op een bepaald moment van, ja, je hebt een aantal mensen die wat neutraal er tegenover stonden. Hè, op zich voor Harjono is het gewoon, ja, weet je, het is gewoon nieuwe techniek. Dan heb je Gilbert, die staat er om zijn startup te promoten. Ja, dat zei ze ook gewoon letterlijk. Je hebt een centrale bank en een centrale bank houdt niet van verandering. Die wil het vaak graag zo houden zoals het is, want het is wel lastig genoeg om de situatie onder controle te houden. Zeker met een inflatie, daar ging het ook over.
De laatste 30 jaar nooit meer dan 2% per jaar inflatie in Canada.
Ja.
En nooit meer dan 2%.
Nee, maar ja, dat zou kunnen, maar hij gaf ook toe van nu zit het om 12% of zo. Niet? Oh, nou, zo heb ik het wel geïnterpreteerd. En dan had je ook nog de mevrouw van Visa, waaraan dan ook werd gevraagd, ja, leuk, Visa, maar hoe gaat jullie bedrijf dan? Want Visa is natuurlijk een enorme partij met bepaalde technologieën, die zullen ook die stap moeten maken. En toen zei die mevrouw ook van, nou ja, ik kan er natuurlijk wel een hele aflevering aan wijden, zeg maar, ik kan hier uren over doorpraten. Maar blijkbaar is Visa dus ook enorm aan het investeren om mee te komen. Of dat dan een PR-praatje is, of dat het echt zo is, dat weet ik niet. Maar het was wel interessant hoe die verschillende perspectieven ja, met elkaar botsten. En dat vond ik wel leuk. Dan zie je ook een beetje van hoe die partijen in het echt gewoon ook achter gesloten... Nou, het was niet echt gesloten deuren natuurlijk. Je kon erbij zijn, maar je moest wel $320 lappen. Hoe daar in het echt toch wel over wordt gedacht. En dan zie je toch wel het contrast, zeg maar, van wat wij in de community vaak hebben. Van wij zijn heel erg positief. Hè? Die CBDC's die zijn er eind volgend jaar. Het kerst. Dan zitten we allemaal onder een palmboom ergens op Hawaii. Kerstcadeautjes uit te pakken, dat gaat snel. Maar dan zie je dat in de praktijk de centrale bank echt jeuk krijgt van als het over verandering gaat. En dat het allemaal nog wel iets lastiger is. En daarin vond ik Gilbert dan weer fijn. Die zei ook op een bepaald moment van ja, dat kan allemaal wel. Maar op dit moment is er gewoon niemand meer die betwijfelt dat die CBDC's er gaan komen. Dat mag je wel zeggen. Dus hij gaf echt al duidelijk aan van ja, leuk en aardig. Je kunt er van alles vinden, maar de ontwikkeling is er. Die gaat er komen. En het is gewoon onvermijdelijk. En dat vond ik ook nog interessant. Daarna mogen jullie weer door. Ik vond het heel interessant aan het einde ook. Die mevrouw van de Financial Times. Ik ben haar naam kwijt. Ik vind het natuurlijk knap.
Gillian, dacht ik.
Oké, nou, maar in ieder geval die journalisten die moeten natuurlijk overal zich in inlezen. En dat is ook lastig. Maar ik vond het wel grappig. Ze zei aan het einde, zei ze volgens mij van ja, het is dus blijkbaar essentieel en cruciaal dat er standaarden komen, hè, want ze volgden daarin wat Hartjonas zei en wat Gilbert zei. En dat er dus interoperabiliteit moet komen. Maar ze voegden er iets in een bijzinnetje aan toe of zo. Van, maar ze zag niet echt hoe dat dan zou gebeuren. Dat was tegen het zere been van Gilbert. Maar ik weet niet of ik dat echt zou horen of dat jullie dat ervan maakten. Dus dan mag Jarno weer invullen. Ik ga
het nou niet. Ja, Gilbert was nog wel, ondanks dat het allemaal een beetje medium res was natuurlijk. Qua resolutie. Maar Gilbert was wel non-verbaal te volgen wat hij vond van een en ander. En ja, ik ben niet een specialist in micro-expressies. Maar Gilbert was niet zo onder de indruk van de meneer van de Bank of Canada en hoe hij zich uitte.
80% die van de communicaties lichaamstaal heb ik ooit geleerd. Dus,
ja, exact. Nou ja, en ook die mevrouw aan het einde met die vragen, die opmerking, waarbij Gilbert echt een, bijna een hoongesnuif liet zien. Misschien heb ik het wel bedacht hoor. Maar nee, het was echt een... Het was een ongebalanceerde conclusie op wat er eigenlijk verteld en gezegd was. Tenminste, ze voelden het voor mij en ook voor ons natuurlijk even nagepraat. Met de mensen die het allemaal bijgewoond hadden. Heel curieus. En wat wij ook wel concludeerden bij het napraten was dat inderdaad die centrale banken die dragging their feet, hè, zoals dat heet in het Engels, die zijn degene die best wel een beetje... Weet je, die zitten heel prima op heel veel fronten. Niet, belangen aan, niet overal. Maar die hebben niet zo heel veel haast. Die vinden dat allemaal wel oké. En Gilbert wil natuurlijk gas geven. En in principe de tech is er. Maar wat je dan weer ziet is dan die wet en regelgeving. En wat je natuurlijk ziet is de mensen op de vloer. Een van de vragen was over CBDC's. Worden die een vessel voor mass... Mass tracking, mass...
Ja, mass surveillance. Even mass surveillance. Greg, dat was ook een vraag die Greg eventjes sneaky erin typte. En toen gaf ze dus weer gewoon antwoord. Volgens mij moet Gilbert zelfs antwoord geven op de vraag van Greg. En ook Thomas. En dat was een vraag. Dat mag Jarno wat meer over zeggen.
Ja, maar goed, die vraag over de mass surveillance... is natuurlijk een beetje wat de man op de straat allemaal zo spannend en eng vindt. Want ja, we snappen het niet, we begrijpen het niet... Maar die hearts and minds moet je dus gaan winnen. Ja, en je moet dus inderdaad zorgen dat je die grijze oude Lloyd bij de centrale banken. Maar ook als je naar de Verenigde Staten kijkt in de politiek. Het is gewoon gênant, de gemiddelde leeftijd daar. Er moet gewoon heel veel verandering plaatsvinden. En dat is ja, wat moet gaan gebeuren met onder andere panels. Maar ook met de voorlichting natuurlijk die wij doen. En die vraag van Greg over ODAP bedoel je? Tim.
Ja, nee, ik vond het gewoon interessant dat Greg in ieder geval gewoon die vraag stelde. Want dat was een beetje het moment dat ik inzepte. En dat was leuk. Weet je, ik dacht, hé, we kunnen dus vragen stellen. En op die manier, als je maar $320 neerlegt, dan kan Gilbert wel je vraag beantwoorden.
Ja, nou ja, het is natuurlijk een heftige stap.
Ja.
Maar
in ieder geval, volgens mij ook, het antwoord in ieder geval was in de strekking van, ja, weet je, volgens mij wat Gwant al eerder heeft gezegd, van, ja, op zich, je kan het ontraceerbaar maken uiteindelijk, dat CBDC geldt. Van, het was dus ook weer een beetje een antwoord van, ja, het is allemaal niet zo heel erg wat we eigenlijk al hebben besproken. Voordat we weer CBDC kant op gaan.
Daar zijn helemaal allergisch voor.
Nee, tenzij Bas en Niels daar iets voor over willen zeggen, wil ik anders...
Bas, doe het!
Wat mij betreft is het alleen maar tekenend hoe moeilijk die messaging is. Ja. Dat als je zelfs tijdens zo'n Financial Times event, zo'n moderator die echt niet achtelijk is, toch niet kan laten horen wat je zegt. Hè? Van wat Quant als rol kan betekenen. Om inderdaad te helpen en te spearheaden, hè, van de ontwikkeling van standaarden, maar vervolgens die standaarden kan gebruiken en inzetten om interoperabiliteit te faciliteren. Dat dus gewoon lastig is en dat er mensen angsten hebben omdat er ooit eens weer een hele goede Black Mirror aflevering is opgenomen en dat we daarom allemaal bang zijn van hoe CBDC's potentieel geïmplementeerd kunnen worden, dat je dus ziet dat mensen met goede messaging, namelijk de makers van Black Mirror in dit geval, een buitengewoon grote impact kunnen hebben op de perceptie van dit soort technologieën. Maar die technologieën die zijn er, dat geeft Gilbert goed aan, dat gaat geïmplementeerd worden, maar het valt en staat natuurlijk allemaal met de implementatie en de use cases die de bedrijven en organisaties en vooral overheden daarachter voor ogen hebben. En dat zou dus ook betekenen dat in sommige regionen, als China of welk voorbeeld je ook wil noemen, dat daar andere keuzes worden gemaakt dan op andere plekken in de wereld. Maar die technologie is er en daar gaan we dingen mee doen. En wat ik al in een eerdere aflevering aangaf, hè, daar gaan overheden en alle partijen gaan daar dingen mee doen. En er gaan ongetwijfeld ook voorbeelden komen waar we met z'n allen op ons bek gaan daarmee. Hè? Dat daar gewoon foute keuzes, of in ieder geval hè, keuzes worden gemaakt die achteraf gezien anders gedaan hadden moeten worden. En juist dan is Quant belangrijk dat er mogelijkheden zijn om te switchen tussen implementaties. Hè? Dat de producten die je bouwt portable zijn en kunnen bewegen over verschillende DLT's en vooral integraties met legacy systemen. Daar is Quant heel belangrijk.
Absoluut. Dat is ook de kracht. Hè? Dat uiteindelijk het netwerk dat er is, ja, dat maakt niet uit. Uiteindelijk, wij zijn gewoon de platform dat het gaat bieden. En welk netwerk ze dan kiezen, dat zal zich wijzen. Is er nog iets verder wat we over Financial Times kunnen zeggen? Of zullen we doorgaan richting een nieuw... ik zie dat Jarno...
Ja, even een update van mijn kant. Lianne die komt net Damien bedenken, dus ik heb nu een baby voor mijn borst. Lianne die is uitgeklokt. Vermoeid. Die is al een paar dagen bezig. En werken vandaag. Weet ik het allemaal. Dus ik heb er nu een baby bij. Ik ga mijn best doen om hem zo stil mogelijk te houden terwijl ik aan het praten ben. We'll see how it goes.
Goed, rubberen hamer, dat werkt wel.
Dat vond ik netjes nog wel zacht. Ik kan ook gewoon nu duwen.
Ja.
Nee, doe maar niet.
Nee. Op zich, als je het zo samenvat, dus zeg maar dat het event. Ik vond het wel heel goed om naar te kijken. Hè? Omdat je gewoon ziet hoe die experts maar tegenover elkaar aan die tafel zitten. Dan zie je gewoon de weerzin zeg maar, bij overheden om verandering door te voeren. En ze raken al helemaal in paniek. Ze zitten alweer in processen te denken en hoe ze dat moeten gaan sturen. En je zit al in 2035 met een volgende project, wanneer het afgerond is. En dan zie je ook gewoon de haast die Gilbert heeft om het er doorheen te rammen. En ook bij Visa bijvoorbeeld, dat is ook een marktpartij. Ja, die willen ook wel dat er weer nieuwe dingen geregeld worden. Dus ik vond die dynamiek heel leuk om te zien. En het is altijd leuk om eventjes de grote baas te zien spreken.
Zeker.
Ik denk dat het goed is om... Ik had het net over het woord netwerk. En dat is ook een beetje de reden dat Niels aangeschoven is.
Yes.
En die wilde wat gaan zeggen over... Over ODAP. Zullen we daar even op terug gaan blikken? Want we hebben het in het Nederlands en het Engels behandeld. Maar het is zo'n enorme tratter, zoveel om te doen. Dat ik het goed vind om het er even over te hebben. Is er iets wat gedeeld kan worden op het scherm, Jarno?
Ja. Ik moet even wat kijken in de chat. Bas stuurde net wat. Klopt dat, Bas? Of is dat alweer ouder?
Dat is al lang geleden. Dat is al lang geleden.
Oké.
Ga maar op mute, dat is handiger. Ik geef het woord aan... Ik geef het woord aan Niels.
Oké, ja, top. Ja, eerst even... Misschien even een korte achtergrond. Mijn werk hou ik me bezig met netwerken, met IP-netwerken. In de breedste zin van het woord. BGP, zeg maar het Border Gateway Protocol, is daar ook... komt daar ook in voor, hè? En... Is een heel belangrijk protocol, wat eigenlijk de reden is waarom iedereen hier kan internetten, weet je, waarom wij via Zoom kunnen werken, waarom je thuis naar google.com kan, et cetera. En dat is natuurlijk iets wat zoals voor veel dingen als infrastructuur, het is er en het werkt en niemand heeft er echt veel mee te maken totdat het een keer stuk gaat. En dan zie je op nu.nl een berichtje dat het internet stuk is. En als je dan wat verder door gaat lezen, dan ligt dat misschien aan BGP. Ik denk dat ook in relatie met ODAP, hè, kijk, BGP is natuurlijk een protocol wat al zo lang bestaat als het internet ook bestaat. Hè, want het is een manier om even heel plat gezegd, IP-adressen met elkaar uit te wisselen. Iedere laptop, mobieltje, website heeft een IP-adres. Niet meer dan een postbusje waarop jij bekend bent op het internet. Die IP-adressen die worden soms slim verzameld. En dan noemen we het een subnet. En al die subnetten die worden ook weer verzameld bij jouw internetprovider. En eigenlijk is het heel bazaal. Jouw internetprovider zegt tegen een andere internetprovider... ik laat de mijne zien, laat jij maar de jouwe zien. Dat is een beetje het idee, hè? Dus je wisselt routes met elkaar uit, zodat er bereikbaarheid ontstaat. En het BGP-protocol zorgt er eigenlijk voor dat gebeurt. En dat is ooit ontwikkeld in de IETF, hè? Die Internet Engineering Task Force... wat dat gremium is, hè, die zich bezighoudt met dat soort protocollen die dat ooit ontwikkeld hebben. En feitelijk zorgt dat er gewoon voor dat je connectiviteit met elkaar hebt. Nou, wat het protocol is natuurlijk een technisch verhaal, hè, dus dat kun je lezen hoe dat precies in elkaar zit. Inderdaad, die RFC 4271, waarin dat gedefinieerd staat. Op dezelfde manier zoals ODAP dat ook gedefinieerd staat. Daarnaast, en dat is natuurlijk een aspect wat ook wel interessant is, ook in relatie tot ODAP en tot QAM, dus het is natuurlijk ook in zekere zin ook een policy protocol. Hè? Dus met policy bedoel ik een beleidsprotocol, want je kunt er ook afspraken maken over met wie jij verkeer uitwisselt. Hè? Want het is natuurlijk leuk dat je elkaar subnetten kan uitwisselen, maar niet elke partij wil het verkeer hebben wat jij aan kan bieden, zeg maar. Hè? Soms zit daar ook een commercieel aspect aan. Hè? Als jij als internetprovider toegang wil hebben naar de rest van het internet, dan maak jij afspraken met een partij, een KPN of een Level 3 in Global Crossing, allemaal grote, wat ze dan noemen Tier 1 providers. Daar betaal jij geld voor en die geven jou dan de volledige internetroutetabel, zeg maar. Maar je kan ook afspraken maken met een andere partij waarvan je zegt, ik wil alleen maar jouw routes hebben. Dan noem je het pering en dan doe je vaak om niet. Hè? Dus daar betaal je niks voor. En dat doe je dan op zo'n plek als de AMSIX. Wat een hele grote switch is. Letterlijk een hele grote switch met allemaal glasvezelpoorten. Kan je op inprikken. En je kunt met een heleboel partijen afspraken maken. Ik geef mij jouw verkeer en jij geeft mij mijn verkeer. En dan gaan we lekker uitwisselen. En op die manier zorgen we dat onze gebruikers lekker kunnen Netflixen, lekker kunnen zoomen, lekker de dingen kunnen gebruiken die ze willen doen. En dat doe je dan om niet, dus daar betaal je niet voor. Je betaalt natuurlijk wel je router en je infrastructuur en je kastje en je voeding, et cetera. Maar dat moet die andere partij ook doen. Hè? Dus over het algemeen kom je ergens kostenneutraal uit. Dat is eigenlijk de lijm die het internet bij elkaar houdt. En er zijn nog een heleboel andere aspecten waarom dat interessant is. Hè? Een stukje beveiliging. Wat niet zo heel goed geregeld is. Waarom is dat niet altijd goed geregeld? Dat is omdat het protocol al heel lang bestaat. En wat ik al zei, hè, groei is makkelijk, verandering is lastig. Om dat te veranderen moet jij met elke partij die die subnet op het internet aankondigt, afspraken maken dat jij een verandering door gaat voeren. Nou, dat is natuurlijk heel erg lastig. Weet je wel, als we met z'n allen besluiten om morgen links te gaan rijden, ja, dat hebben ze ooit in Zweden geprobeerd. Voor mij wordt dat een drama. Of rechts rijden, ik weet even niet meer. Wat je vaak ziet, hè, is dat het dus heel lang duurt om zo'n wijziging door te voeren. Nou, ja, vroeger was het internet, en dan praat ik over de jaren 60, 70, 80, was nog een grote hippie-ellende. Iedereen vertrouwde iedereen. Dat was allemaal hartstikke leuk, al die universiteiten met elkaar samen. En hackers kenden we eigenlijk nog niet. Maar ja, dat is inmiddels wel een stuk anders geworden. Nou, zeker in crypto relevant. Hè? Achter elke virtuele struik zit al zo'n struikrover die jou via je MetaMask en allerlei wazige airdrops probeert je keys afhandig te maken. Ja, dat is omdat het internet niet meer te vertrouwen is en dat we allemaal dingen moeten gaan implementeren om dat vertrouwen te maken. Ja, dat geldt ook voor dit soort protocollen. Dat wil je beveiligen. En dat beveiligen is soms lastig, omdat dat met heel veel partijen alle afspraken moet gaan maken en soms ook de belangen anders liggen. Nou ja, en dat is wat BGP is en wat het doet. Hè. Nogmaals, het is het lijn wat het internet bij elkaar houdt. Nu even de link naar ODAP, hè, en het OSI-model. Want BGP werkt op wat we noemen laag 3 van het OSI-model. Dus eigenlijk de laag waarop je netwerken met elkaar koppelt. Nou, om even, ik ga niet alle lagen langs, hè, want dan wordt het helemaal wel een soort oratie. Daar moet je maar gaan lezen als je het interessant vindt. Maar ruwweg komt erop neer. Hè. Laag 1 is heel simpel. Iets is wifi, dat is dus lucht of zo. Of koper, coax of glasvezel. En daar staat gewoon in gespecificeerd dat een glasvezel connector op een bepaalde frequentie pulsjes moet uitgeven wat nulletjes en eentjes zijn. Dat is eigenlijk wat dat specificeert. Nou, dat zijn natuurlijk pagina's lang specificaties, want al die chipbouwers in Taiwan en zo, die moeten dat allemaal gaan meenemen, zodat zij een optic, een glasvezelpoort kunnen bouwen. Dat is laag 1 bijvoorbeeld. Nou, laag 2 is ethernet en dat soort zaken. Laag 3 is dus die IP-laag, hè? En dat wordt dan soms op één hoop gegooid. Dan noemen we het TCP-IP. Alleen, dat is een beetje een oude term, want TCP is weer laag 4. Dat regelt transport. Nou, en je ziet het allemaal staan, hè? En vervolgens ga je van sessie-presentatie naar applicatielaag. En ODAP als protocol bevindt zich in die hogere lagen van dat OSI-model. Die zitten ergens op 4 of 5 of misschien wel 6. Waarom is dat relevant? Hè? Omdat wat er natuurlijk met ODAP is afgesproken, is een standaard voor de uitwisseling van value, van waarde, hè, van assets, van digitale assets. En daar waarbij BGP een standaard was voor het uitwisselen van IP-adressen, hè, dus op laag 3. Dus dat is het verschil tussen die twee. Ja, beide worden in die IETF met elkaar besproken en afgestemd. Maar ze dienen een ander doel. Alleen ik denk dat ODAP natuurlijk interessant is in die zin dat het een protocol zo bepaalt hoe je waarden met elkaar uitwisselt. En daarnaast ook daarmee ook een soort netwerkfunctionaliteit in zich heeft. En dat is dan geen netwerk, een verzameling van routers met touwtjes over exchange, maar dat is een netwerk van al die gateways die we kunnen gaan bouwen. En al die gateways die waarden met elkaar uitwisselen. Nou, als je even teruggaat weer naar dat BGP soms ook een politiek of een beleidsinstrument kan zijn. Dat is ODAP en zeker is natuurlijk ook. Hè, want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat elke gateway met elke andere gateway zal kunnen communiceren. Je zult allemaal mengvormen gaan krijgen. Dus private ledgers die via ODAP met elkaar gaan communiceren. Tot met publieke ledgers en combinaties daartussen. Maar de essentie is wel dat je een netwerk gaat bouwen. En hoe meer koppelingen je maakt, hoe krachtiger dat netwerk wordt. Nou, en dan kom je weer bij dat hele netwerkeffect wat Metcalf natuurlijk heeft bedacht. Wat natuurlijk direct terug te herleiden is over hoe het internet werkt. Dus hoe meer plekken je op het internet kan koppelen, hoe krachtiger dat netwerk feitelijk wordt. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat is een technisch verhaal. Nogmaals, daar zul je over het algemeen niet zo heel veel mee te maken hebben. Maar het is wel belangrijk om die nuance te begrijpen. Tenminste, dat vond ik. Daarom heb ik dat in de groep gezet. Hè, van, ik vind de nuance belangrijk om toe te lichten. Dat ze iets beter begrijpen dat als we het hebben over BGP of over ODAP, waar we het dan precies over hebben. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Nu hoop ik niet dat ik jullie allemaal in slaap heb gesust.
Was het maar zo, man.
Ja, nou ja, dus ja. Dat is denk ik het idee. En de vergelijking die Craig ook maakt, hè, met, tussen BGP en ODAP, dat gaat in zekere zin echt wel op. Hè? Want daar zit echt wel vergelijking tussen. Alleen in nuance verschilt het ook wel van elkaar. En dat heeft te maken met de plek in het OSI-model. En dat heeft te maken met hoe het gebruikt wordt, denk ik. En ja, wat daarnaast gewoon heel krachtig is, hè, en dat is gewoon heel goed dat gebeurt, is dat standaarden zijn die bekrachtigd worden in zo'n gremium als het IETF. Waar natuurlijk uiteindelijk afspraken gemaakt worden. Die zijn in het verleden gemaakt. Daarom kunnen we nu internetten. En daarom bestaan de protocols BGP. Maar daarom bestaat ook een e-mailprotocol. Daarom bestaat een webprotocol. Nou, al die zaken die zijn daarin afgestemd. En dat je dus een redelijk neutraal tussen haakjes. Hè. Goed, kijk, iedereen heeft zo zijn belangen. Ook in zo'n IETF, hè. Daarom zit Quant daar natuurlijk ook in. Zo eerlijk moeten we er ook in zijn. Maar het is wel een middel om te standaardiseren. En dat is gewoon heel belangrijk. Want standaardisatie zal uiteindelijk leiden naar geaccepteerde oplossingen. Dat we allemaal dezelfde taal gaan praten. En dat we uiteindelijk een stap verder komen in dat internet of value. Wat een beetje de propositie natuurlijk is van Quant. In tegenstelling tot... dat is natuurlijk het contrast, hè, met andere crypto-oplossingen. En dingen als Chainlink of misschien wel Cosmos of noem het allemaal op. Die natuurlijk binnen hun eigen chain een bubbeltje hebben. Een ecosysteem zeggen te hebben. Wat natuurlijk in principe alleen maar in hun eigen ecosysteem waarde heeft. En wil je daar buiten gaan, dus naar een andere blockchain of naar een klassieke blockchain zoals banken die kennen. Ja, dan moet je weer ergens gaan bridgen of converteren. Nou, dan komt Quant weer, hè, dus wat dat betreft is het natuurlijk ook geen bedreiging. Het zijn natuurlijk wel allemaal omgevingjes en eilandjes op zich. En dat is natuurlijk wat Quant probeert, dat probleem probeert Quant op te lossen. En in het verlengde daarvan denk ik van dat is dus een oplossing waar ook echt een probleem voor is, denk ik. Of eigenlijk een oplossing voor een probleem.
Ja.
Nee,
ga door.
Nou ja, dus dat is eigenlijk het verhaal, denk ik. Wat ik wilde delen en wat denk ik nuttig is om als extra context nog mee te hebben op het moment dat je gaat verdiepen in ODAP. En daarom is denk ik ook Bas denk ik belangrijk, hè, als developer, tenminste, zo zie ik het maar even dan zo. Hè, zo zie ik jou dan maar even. Die de applicaties moet gaan bouwen gebaseerd op dat ODAP-protocol. Hè, want dat is natuurlijk een stap. Verder nog, hè, ga dan die software ontwikkelen, ga die API's ontwikkelen, om daadwerkelijk dan die waarde die in al die verschillende banksystemen zitten, of al die andere ledger systemen zitten, via ODAP te converteren in een gestandardiseerd model. Ja, dat is natuurlijk de kunst. Dat is natuurlijk waar de term die 3 lines of code vandaan komt, wat natuurlijk in essentie misschien helemaal niet 3 lines is, maar 3000, omdat je al die legacy systemen eens een keer moet omgebouwen. Maar ja, dat is... Ik snap wel dat het misschien wel een stukje marketing is. Maar dat is natuurlijk wel waar ODAP in kan helpen om juist vanwege die standaardisatie in ieder geval één taal te spreken. Dus dat.
Ik pak het heel even over, Bas. Ik zie dat je microfoon openzet.
Het is lastig om in te haken, hè, want we gaan door een heleboel dingen heel snel heen. En die vergelijkingen die worden getrokken, die gaan altijd maar beperkt op. Hè? En daar heeft Niels helemaal gelijk. Het is goed om daar nuances in te begrijpen. En een van de dingen die ik dan even extra onder het voetlicht wil brengen, is dat ODAP is geen kwantproduct. Overledger is een kwantproduct. ODAP is iets dat kwant helpt. Of in ieder geval in werking heeft gezet om mee te helpen met het ontwikkelen van die standaarden, zodat dat overledger product daar wat mee kan. En dat OSI-model, dat is natuurlijk, zoals Tim al zegt, in de jaren 60 op een gegeven moment ontwikkeld, omdat er een IBM bijvoorbeeld hun computers met elkaar aan het praten had, en een andere... manufacturer, hun eigen systemen met elkaar aan het praten had. En op een gegeven moment dacht ze, maar het is toch ook wel leuk dat ik mijn pakketje kan versturen naar een computer van een ander merk. En toen zijn ze gaan praten over dat soort modellen. En daar is die vergelijking heel handig in. Maar dan zou je in dat voorbeeld ODAP misschien wat meer als het OSI-model op zichzelf moeten vergelijken. En Quant als de IBM in dat geval. Hè? Iemand die een product heeft binnen dat model. Maar dat is allemaal heel lastig om dat genuanceerd en passend aan het voetlicht te brengen, hoor. Maar het is heel interessant om dat allemaal te beseffen, dat daar inderdaad grote stappen gemaakt worden. En dat dat, wat Niels al duidelijk zegt, hè, van joh, de dingen waar je het meeste over hoort, die valt in die bovenste laag. Hè. Dat zijn toepassingen die wij zien. Maar dat bouwt op infrastructuur. En die infrastructuur, dat is vastgelegd in protocollen. En een van die protocollen, en hopelijk een belangrijk protocol, is ODAP. En hetzelfde geldt dus voor het OSI-model. Wat zover in mijn kennis is daar overigens niet zo heel groot in. Maar volgens mij is het OSI-model het model dat verloren heeft in die netwerken setup. En is het eigenlijk TCP/IP geworden. Maar omdat iedereen ervan uitging dat OSI ging winnen, hebben we het over 7 lagen. Terwijl we het eigenlijk in het echi maar over 5 lagen hebben. Maar dat is volgens mij iets waar Niels en ik het over kunnen hebben. Ja. Maar dat is niet belangrijk.
Er zijn ook inderdaad wel mensen uit de netwerk scene, zal ik maar even noemen. Hè, die eigenlijk inderdaad zeggen, ja, OSI is dead. En OSI is natuurlijk iets anders dan ITF. Hè, en het is inderdaad zo dat wat we op laag 3 hadden vroeger, had je CLNP. Dus het Connectionless Network Protocol, zeg maar. Dat was echt een OSI-protocol. Wat inderdaad op die laag 3 zat. Dus je hebt ook wel meerdere laag 3 protocollen. Bijvoorbeeld X25 is er ook een van en er zijn nog wel meer. En uiteindelijk heeft inderdaad IP gewonnen, zal ik maar zeggen. Hè? Net zo goed dat op laag 2 Ethernet heeft gewonnen. Hè? Dus dat Ethernet-touwtje wat je thuis hebt. En je vroeger had je ook nog wel, weet je wel, frame relay of ATM. Nou, dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk niet meer ziet. Eigenlijk is dat allemaal gestandardiseerd. Nou, waarom is dat gedaan? Dat het kosten. Het is heel banaal, maar omdat het gewoon de goedkoopste technologie was, die ook nog eens een keer heel goed was in het oplossen van een bepaald probleem, wat speelde op dat moment. Maar daar heb je inderdaad gelijk in. IP heeft wat dat betreft gewonnen. Ja.
Nou, zoals je ziet, dat is overigens volledig irrelevant, hoor, omdat het super lastig is hier om die vergelijkingen te blijven trekken. Wat overigens interessant is, hè, want we hebben het over hele nieuwe technologieën en dit is dus het moment wat parallel loopt aan de jaren 70, hè, om het zo maar even te zeggen, eind jaren 60, jaren 70, dat we dus nu deze nieuwe protocollen met z'n allen, en vooral wij niet allemaal hoor, maar de mensen die daar echt verstand van hebben, met elkaar aan het uitvlezen zijn. Hè. En ODAP is daar een hele belangrijke in. En daarom is het ook fijn om te zien dat Quant, dat is een soort los ding. Hè. Kijk, wij als community vinden heel erg, oh, Quant, ODAP. Maar dat zijn echt twee verschillende dingen. Hè. En daarom is het dus ook goed om te beseffen dat die gateways die Quant in het Overledger product beschikbaar maakt en kan maken, niet de enige gateways zijn en zullen blijven. Maar omdat die standaard bestaat, kan daar dus ook concurrentie plaatsvinden van concurrerende interoperability producten of producten in het algemeen. En dat is niet erg, hè, want dat is nodig om een daadwerkelijk zo'n breed verspreide infrastructuur te kunnen hebben in de wereld. Want als alles alleen maar op IBM zou draaien, dan hadden we ondertussen al vast een keer een heel groot probleem gehad. Maar het is fijn dat Cisco en dat alles er is, om het zo te zeggen. Dus die standaard is belangrijk ook voor concurrentie.
Dat is de XRP-oplossing, toch? XRP is interoperable met iedereen, omdat XRP door iedereen gebruikt gaat worden.
Ja. Ja, die vergelijking die pak ik even niet, maar ik geloof het zo.
All the best.
Overigens, om even BGP, hè, voor mensen, misschien een praktisch voorbeeld waardoor mensen misschien het even heel snel weer begrijpen. Volgens mij een jaar geleden of zo, half jaar geleden, was op een gegeven moment, bestond Facebook en WhatsApp eventjes niet meer. Hè. Toen was er zo'n grote outage, dat iedereen dacht van, wacht even, Facebook is gewoon, als je Facebook.com, gewoon blank. Hè. En WhatsApp en alle, noem het even meta-producten, die waren er niet meer. En dat was gewoon echt een BGP, noem het even error of fout.
Ja, klopt.
In plaats van dat ze dat breed verspreid hadden tussen, noem het even 10.000 aanbieders, hadden ze dat helemaal zelf in beheer. En daar was een minder handige Harry die eigenlijk dat hele verhaaltje eventjes had verwijderd van, noem het even hun server. En daardoor bestond het gewoon even niet meer. Hè? Niemand wist meer
Nou ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook het probleem van gedistribueerde systemen. Hè? Dat je één wijziging op één plek. En omdat BGP natuurlijk werkt met propagatie en het aankondigen van routers en het weer doorzetten en die geeft het weer door. Dus het is één groot roddelcircuit eigenlijk. Dus als je op één plek een fout maakt, dat door kan propageren naar andere plekken. Dus je moet daar omheen gaan engineeren. Via je change proces of je control op welke manier dan ook. Om te zorgen dat die fouten niet gemaakt worden. Nou ja, en een netwerk zoals inderdaad Meta, Facebook, wat zo groot is, wat wereldwijd is, ja, is één fout die je maakt, kan zo doorpropageren naar andere plekken. En dat haakt ook weer in, hè, op het feit dat dit soort protocollen ooit gebouwd zijn in een netwerk, het internet in de jaren 70, 80, wat helemaal niet beoogd was als een netwerk zoals het nu is. Maar om dat te veranderen in dat het wel veiliger is, ja, dat is enorm lastig. En er zijn wel allerlei manieren voor. Hè. Je kunt wat ik al zei, je kunt het ergens in je automatiseringsstraat oplossen. Maar je kunt het ook oplossen door dat andere partijen voor jou die fouten gaan ontdekken. Dat is natuurlijk ook een manier. Maar ja, dat klopt. Hè. Dit gebeurt ook wel eens op bepaalde natiestaten als China of Noord-Korea. Opeens vinden dat zij de subnetten van Facebook of Google hebben in hun netwerk. Dat kan ook zomaar gebeuren met BGP. En als je dat niet goed beveiligt, hè, en er zijn allerlei best practices voor om te voorkomen dat dat kan gebeuren. Maar ja, er hoeft maar één provider te zijn die dat even niet doet. En dan hang je. Nou, dan wordt dat wel redelijk al snel ontdekt. Maar dat geeft altijd wel aan hoe broos dat netwerk soms kan zijn, zeg maar. Dat heeft zijn redenen. En dat is soms wel iets wat je als gebruiker gewoon kan merken op dat moment.
En hoe gaat Web3 dat dan anders doen? En ik noem dan even een term, en dat zeg maar niet zo heel veel. Ik geef vaak als voorbeeld het MetaMask-idee, dat gedecentraliseerde. Waar valt dat bijvoorbeeld, dat Web3 dan in dat OSI-model? Hoe moeten we dat dan... Misschien dat jullie daar wat over kunnen zeggen?
In mijn optiek, kijk, Web3 is natuurlijk een beetje een containerterm, hè, dus dat is lastig. Het valt natuurlijk samen. En grappig, op Twitter heb ik ooit met de vorige marketing manager van Conta wel eens een kleine 1-2'tje mee gehad. Hè. Die zei dat op een gegeven moment ook van. Toen zei ik ook tegen van ja, maar je hebt nog steeds IP nodig om Web3 te doen, zal ik maar zeggen. Want het bevindt zich ergens in die laag 765, om dat referentiemodel om even te gebruiken. Web3 is veel meer een concept dat je alles tokenized, zeg maar. Nou, en kun je afvragen hoe dat in de project dan gaat werken. En er zijn allerlei websites die dat een beetje op de hak nemen door te zeggen, nou, elke klik betaal je een token voor. Misschien dat het wel is, ik weet het niet. Ik ken te weinig van echt Web3 om dat zo even een paar regels goed te omschrijven. Alleen qua technologie is het niets anders dan een website waar achter een blockchain zit en transacties worden getokenized. Dat is wat het is. Maar dat bevindt zich ergens op die hogere lagen nog steeds. En onderliggend heb je nog steeds een IP-netwerk nodig. Dat verandert niet. Die onderliggende structuren en protocollen.
Maar met ODA verandert dat ook niet, toch? Die fysieke laag, dus je kopen, om zo maar te zeggen?
Dat verandert niet, nee. 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 Nou ja, de enige wat ODA doet, is dat je op een gestandardiseerde manier waarde, dus in de zin van digital assets, over kan transporteren. Op een veilige manier, op een, terwijl je dat nu, bijvoorbeeld, wat ik ervan weet, ik heb ook ik doe allerlei opdrachten bij alle klanten. En ik ben ook al bij een bank rondgelopen. En ook met Swift en zo te maken gehad. Maar voor mij zijn er ook mensen in de community die daar echt werken. Dus die weten het veel beter. Dus hak mijn kop eraf als ik het fout heb. Maar dus het Swift-netwerk is in essentie natuurlijk ook gewoon een IP-netwerk. Maar ja, daar zitten wat servers aan vast. Die op een bepaalde manier veilige transacties met elkaar doen. En dat verkeer dat gaat over het algemeen niet openbloot over het internet. En als dat wel openbloot gaat, is het versleuteld, hè? Dan zit er een IPsec of dat soort protocol zit er daartussen. Om ervoor te zorgen dat je niet zomaar kan meeluisteren, zeg maar. Ja. Maar de essentie blijft dat het gewoon een IP-netwerk is. Met een server die bepaalde transacties regelt. En die dat clearingverkeer binnen Swift of binnen andere clearingnetwerken met elkaar regelt. En Web3 ook weer, om terug te gaan naar Web3, er wordt ook wel eens gezegd, het vervangt dan bijvoorbeeld ook dingen als cloud of Amazon of storage. Alleen, ja, ook dat klopt niet helemaal. Want een blockchain, ja, je moet voor de gein maar eens een keer bijvoorbeeld een Bitcoin blockchain gewoon in zijn geheel gaan downloaden. Want dat kun je gewoon downloaden als je een Bitcoin host hebt. Dat is een paar gig of ik weet niet hoe groot het tegenwoordig is. Het wordt natuurlijk steeds groter, hè, met al die bloks.
Iets meer ondertussen, ja.
Ja, precies. Dus, ja, goed. En dat is nooit een vervanging voor een opslag op Amazon of op Azure. Want daar gaan petabytes aan verkeer staan daarop. Dan gaat een blockchain nooit vervangen. Dus dan moet je ook altijd heel goed, weet je, die nuances zoeken van ja, wat bedoelen ze nou echt als we het hebben over opslag op een blockchain? Weet je wel? Het is alleen een transactie. Het is een key met een transactie-ID. En het is niet de daadwerkelijke data die daarop staat. Het is alleen een referentie naar, weet je wel. Dus Web3 is denk ik, ja, dat blijft, dat zit in die hogere laag in ieder geval. Dat is een beetje de essentie, denk ik.
Maar waar zit dan de waarde van? Want ik was juist in de veronderstelling dat die data wel op een blockchain staat. En dat het daarom dus distributed is. En dat het daarom dus niet op een enkel punt staat. En dat er dus niet in die zin een single point of failure is. Dat als je net zoals met Skynet nog in ontwikkeling één server op kan blazen. En dat Skynet nooit geboren wordt. Maar je zegt dus nu eigenlijk dat het dus wel zo is in dit geval.
Nou, voor mij op een blockchain, ook in Web3, staan referenties naar data.
En ja.
Dus er staat voor mij alleen maar, jij hebt als gebruiker met jouw keys, is dit blok van jou? Want dat is gekoppeld aan jouw wallet of iets dergelijks.
Ja, okay.
Maar de daadwerkelijke data, die draait op een server, die misschien ergens in Amazon draait, zeg maar. En het is een beetje vergelijkbaar. Ik heb ook een tijdje in een hele NFT-verhaal met basketballcards, NBA topshots en dat soort dingen een beetje gespeeld en zo. Hmm. Dat is natuurlijk exact hetzelfde. Dat zijn NFT's, dat zijn gewoon video's van gasten, ik ben zelf ook 2 meter, maar van 3 meter, die heel goed kunnen basketballen. Dat wordt verkocht als een soort collectible.
Ja.
Dat wordt gekoppeld aan je wallet. Zeg maar, ja. Dapper Labs is dan degene die wallet heeft.
Ja.
Maar dat plaatje zelf met dat videootje van die gast die heel hoog kan springen, ja, dat staat ergens op een server in Amazon, zeg maar.
Okay.
Daar zit weinig blockchains aan, zeg maar. Dat is gewoon klassieke storage.
Maar, okay. Helder. Maar wat voegt het dan toe? Dat vat ik dan even niet. Stel nou dat ik nou zeg van, okay, we hebben nou de Quanfi Show, we willen de Quanfi Show, willen wij gedecentraliseerd opslaan, zodat op het moment dat ze bij Amazon de servers opblazen, dat niet onze afleveringen weg zijn. En wij denken van, nou, we doen dat dan met een blockchain. Dat werkt dus niet zo.
Nee. Het enige van de
nog niet.
Nog niet. Een blockchain zorgt ervoor dat iets immutable is. Dus als er helemaal een entry in staat, dat je het er niet uit kan halen. Hè? Dus dat altijd te herleiden is wat het is.
Maar als het nog steeds op één punt staat en de bliksem slaat erin, dan is het nog steeds weg. Dan heb je helemaal niks meer aan. Dat het
Dus de hosting provider waar die podcast staat, die moet zorgen dat die het spul in Amsterdam en in Frankfurt heeft draaien. Of in Europa en de US. Of weet ik veel waar. Dat is nog steeds zijn verantwoordelijkheid.
Okay.
En de blockchain zelf natuurlijk is wel decentraal in die zin dat een heleboel mensen een kopie van die blockchain kunnen hebben. En natuurlijk met z'n allen afspreken, dit is een legitieme transactie of niet. En daar geld voor vragen. Lees Ethereum en mining en fees, bla bla.
Ja.
Maar dat is nog steeds een referentie naar brondata. In dit geval is natuurlijk de brondata, kan een token zijn of een private key combinatie, zeg maar, die van jou is, van jouw wallet is.
Okay.
Maar als je het doortrekt naar data of naar iets representeert, een document, een video, weet ik veel wat, ja, dan is dat nog steeds ergens opgeslagen, zeg maar, op een klassieke server. Ja, heel erg Web 2.0, zou ik maar zeggen. En ik denk,
maar
dat is mijn, misschien dat ik helemaal fout zit, hè, maar dat is een beetje vanuit mijn infrastructuurbril, wat een beetje tot en met laag 3-4 zit, is dat het beeld dat ik heb van Web 3, laat ik het zo zeggen. Dus.
Oké, okay. Thanks. Bas?
Ik denk dat het ook wel klopt, hoor. Of in ieder geval, dat klopt volgens mij. Maar in die blockchain kan je natuurlijk wel een hash van data opslaan om te valideren dat de data die je oproept of aanvraagt kan toetsen aan van, is dit wat ik verwacht terug te krijgen? En dus is de waarde van die data die je via zo'n blockchain aanroept in algemene termen misschien wat groter te noemen, omdat je een manier hebt om het te valideren. Hè? Dus je kan een hash van zo'n databestand opslaan om dat vervolgens te toetsen aan het resultaat dat je opvraagt. Dat is misschien wat technisch en misschien zit ik daarnaast, Niels, dat je zegt van joh, maar zo moet je dat niet zien. Maar volgens mij is dat wel wat je op dit moment kan doen met blockchain, om daar in ieder geval die extra controle in op te bouwen. En nieuwe technieken gaan er in potentie wel voor zorgen dat distributed data storage, eigenlijk wat al bestaat, hè, noem maar AWS of wat er, dat die dingen wat meer gaan lijken op wat wij nu een blockchain noemen of een DLT. Het hoeft niet allemaal hetzelfde naampje te hebben zometeen. Er zijn verschillende nieuwe technieken die samen Web3 gaan vormen. Want Web3, zoals je net al vroeg, Jarno, heeft volgens mij nog geen definitie. We moeten nog gaan zien wat Web3 zometeen achteraf gezien de fase is. Hè? Web 1 en 2 vinden we nu heel makkelijk te definiëren, omdat we daar zeg maar voorbij zijn aan het raken zijn. Web 3, Internet of Value, moet zich nog vormen. En daar komt dus ook een Web 4, om het zo te zeggen. En dan zullen nieuwe technieken zich daar weer een grotere rol in spelen. Maar we kunnen op dit moment volgens mij wel data toetsen aan de blockchain.
Ja, dat ben ik met je eens. Ja, dat klopt. Ja, dat is een goede nuance, want voor mij is dat ook een beetje wat dat self-sovereign identity doet, volgens mij. Misschien dat ik heel erg uit aan het glijden ben, maar dat is inderdaad ook inderdaad een hash van de data. Dus een reeksommetje wat je maar één kant kan oplossen, zeg maar. En nou ja, dat zorgt ervoor dat gevalideerd wordt dat wat je aan de ene kant hebt ook klopt aan de andere kant. Dat is
maar de informatie zelf staat dus niet op de blockchain of op de DLT, maar die staat daadwerkelijk ergens anders opgeslagen.
Ja, dus, maar dat is wel een belangrijke nuance, denk ik, die we wel moeten begrijpen, omdat je vaak via alle marketing, shilling, fuzz, soms het idee krijgt dat het echt iets fundamenteel nieuws is. Terwijl het nog steeds zo is dat bepaalde, nogmaals, ik ben een infrastructuurman, hè, dus ik kijk dan natuurlijk ook altijd vanuit, nou, gewoon rijden met servers en routers en switches en bla, dat het nog steeds gewoon nodig is. Weet je wel, Amazon heeft het soms ook over serverless computing. Ja, maar het is nog steeds een server waar het om draait. Weet je, de cloud is nog steeds een stapel servers. Ze zijn niet van jou en je betaalt ervoor, maar de essentie is nog steeds dat het de server is. En dat is met Web3 in zekere zin natuurlijk ook gewoon zo. Maar goed, misschien dat ik daar te OCD of zo voor ben, dat ik dat dan vind. Maar het is wel een belangrijke nuance in die zin.
Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik denk...
Is dat te volgen, Tim?
Ja, ik hoop het. Ik zit inderdaad even mijn microfoon open. Maar ik kan het lastig kort even samenvatten, wat we het afgelopen half uur besproken hebben. Maar ik denk dat het wel heel goed is om inderdaad wel op niveau gewoon die technische nuance te hebben. En het is echt niet...
Ik probeer er heel kaas van te maken, wat intelligent over te zeggen of te vragen of samen te pakken. Maar het is echt, gewoon een virtuele informatie. En de vraag die, misschien heb ik helemaal niet op zitten letten in het begin. Maar, dat weet ik wel zeker. Hashtag baby. Waar zit nu die BGP-laag? Is dat nou die laag 4?
BGP zorgt voor de transport, dat regelt je routeinformatie. Dat is waar BGP dat protocol regelt.
Want op welke laag zit dat dan? Waar
3.
Zit dat? Op 3.
3, 4.
Ja, en waar moet
eigenlijk zit het op 4. Ja, het punt is BGP zelf.
Ja.
Als je dat... Oké, nu ga ik wel even heel diep in een detail. Als je dat configureert op een router, zeg maar.
Ja.
En je zegt tegen de router, ga nu BGP praten met een andere IP-adres van de router die aan de andere kant van het lijntje staat. Wat je dan feitelijk doet, is wel een TCP-sessie opzetten op poort 179. Weet je wel, HTTP, bijvoorbeeld web, is poort 80 of 443. BGP is poort 179. En wat je dan doet, is dat je een sessie opzet. Dus dat is laag 4, hè. Met die andere router. En je zegt tegen die andere router, nou, ik laat jou de mijne zien. Laat jij de jouwe zien, zeg maar. Welke routers ik allemaal ga uitwisselen. Maar die informatie die je uitwisselt, is routeinformatie die op laag 3 werkt, zeg maar.
Ja.
Dus als ik even een vergelijk maak, zeg maar, met bijvoorbeeld snelwegen of wegen. PGP kun je zien als het Rijkswaterstaatbordje boven de weg, die jou zegt dat je naar Rotterdam moet. En als je naar Rotterdam wil, moet je via de A12 naar de A20 en dan ben je daar, zeg maar. Mm. Maar het autootje zelf is gewoon jouw netwerkverkeer. Dat is laag 3, weet je wel. En om uiteindelijk dat bord op te hangen, dan heb je informatie nodig. En nou ja, dat is laag 4. Dus dat is even hoe je het zou moeten zien, zeg maar. Ik hoop dat ik de vergelijking goed maak, maar...
Okay. Maar dus die laag, die is niet geschikt voor voor het versturen van waarde. Hè? Daar zit het probleem dan toch? Of zit dat daar nog dan weer
nou,
boven?
Kijk, ODAP zit ergens in, ik weet niet helemaal goed in welke laag die zit. Ik denk ergens dat het in 7 of 6 zit. Als ik zo even ook het stuk van Hargreaves bekijk.
Ja.
Het heeft TCP nodig. Dus tussen die RCG's, hè, die Remote Connector Gateways, heb je die koppel je aan je netwerk. Dan configureer je een IP-adres en dan wordt er voor mij gewoon een TCP-sessie opgezet.
Ja.
Met een andere gateway, of met een centrale gateway. Vraag eens even hoe die topologie er precies uitziet.
Ja.
En daaroverheen ga jij die API zeg maar programmeren. Ja, en dat is allemaal laag 7, laag 6 verkeer. Daar ga je code kloppen, waarin je zegt van, nou, ik wil deze ledger aanroepen en ik wil die transactie doen en ja, alles wat daar dan in staat. Nu zit ik helemaal niet in de wereld, maar ik ga maar even vanuit. En dan kom je ook dingen als REST APIs kom je dan tegen, weet je wel. Die term is voor mij ook wel genoemd in een podcast.
Ja.
Ja, en dat zit allemaal op die hogere laag.
Okay.
Maar vergis je niet, hè, Jarno, alles wat op laag 7 bijvoorbeeld plaatsvindt, wordt elke keer teruggebracht tot laag 1. Hè? Dus
juist.
Elke keer als je een stapje naar beneden gaat in dat systeem,
ja,
voeg je als het ware een soort header toe, hè? Noem informatie aan dat pakketje. En dan ga je van een pakketje naar, of van een segment naar een pakket. Ik ken de terminologie even niet, want ik ben geen netwerk engineer, maar dat kan Niels oproepen. Maar iedere laag naar beneden komt er een beetje informatie bij.
Ja.
En aan het eind, op laag 1, heb je een pakketje met informatie, dat kan dus over de fysieke laag, of het nou door een ethernetkabel door koper is, of door de lucht, wordt dat verplaatst zich dat over dat netwerk, en vervolgens wordt het weer stap voor stap uitgepakt, tot je weer laag 7 komt.
Het zijn allemaal leaky abstractions, zoals we dat mooi noemen. Hè? Dus alles is een abstractie van de onderliggende laag.
Ja.
En, ja, als je dat helemaal afpeilt, inderdaad, hè, dus die stroom van nulletjes en eentjes, dus lig je uit, lig je aan op een glasvezel, of stroomt je aan, stroomt je uit op een coax of op een ethernetkabel.
Yeah.
Dat wordt geïnterpreteerd als een framepje op die laag 2, dat is een pakket op laag 3, dat is een sessie op laag 4, en dat is uiteindelijk een stukje code wat je inklopt. Hello world, zeg maar, op laag 7.
Dus als ik wat verzend, en daar ging ik me bedenken, ging ik fok. Dus als ik wat zend, dan doe ik dat in principe op laag 7. En dat gaat dan vervolgens gaat het een trappetje af.
Ja.
En daarom kan dus ODAP kan dus liggen zo op 6, 7. En dan maakt het uiteindelijk wel een bepaalde mate gebruik van 5, 4, 3, 2.
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
Ja, super.
En,
ja.
En je kunt natuurlijk ook bepaalde functionaliteit. Bijvoorbeeld functionaliteit om redundantie in te bouwen. Dus op het moment dat een gateway niet reageert, dat je naar een andere kan. Dat kun je op een heleboel verschillende manieren regelen. In ODAP is dat vermoedelijk op laag 7 geregeld. Dat je gewoon twee hosts hebt waarin je dat verkeer heen kan sturen. Maar ja, dat kun je ook op netwerkniveau regelen. Maar ja, dat is niet zo handig. Want dan moet jij als programmeur kennis hebben van het hele netwerk. Nou, over het algemeen heb je dat niet. Dus ja, dan wordt dat op een andere manier geregeld.
Hier krijg ik nou toch alweer kortsluiting. Want hier staat dan toch weer van, Greg schrijft dan, hè, voordat het BGP was, hadden we verschillende internetsystemen, hadden moeite met het routen van data. Nou, en dan zie je dus hier, in plaats van het uitwisselen van informatie zoals het internet, door BGP doet ODAP dat door het vinden en verzenden van digitale assets. Dus ODAP maakt dan geen gebruik van BGP? Want dat is een beetje wat ik dan hier denk te zien. Want...
Nou, dat kan. Kijk, hij gebruikt... Dat is
wel belangrijk.
Moet ik even een voorbeeld noemen. Kijk, BGP is als je op het internet zit. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bedrijfsnetwerken binnen een bank of zo.
Yeah.
Dat is wel IP, zeg maar. Dus dat is wel een IP-netwerk. Maar dat hoeft helemaal niet gekoppeld te zijn aan het internet aan zich.
Nee, okay.
Sterker nog, soms wil je dat ook helemaal niet, omdat je dan gevoelig bent voor aanvallen, et cetera. Zo'n ODAP-sessie, ik kan me heel goed voorstellen dat ergens in het kwantlab, nou, wie wil er nou niet heen, voor versie over Ledger 3.0 of zo, wat ze nu aan het testen zijn, misschien wel ODAP gebruiken, maar dat doen ze tussen twee servers die gewoon naast elkaar in een kast staan, waar een netwerkje tussen gebouwd is, zeg maar. Dus,
ja.
En natuurlijk in die tweet van Greg, hij gebruikt natuurlijk het internet als het enige netwerk wat er is. En dat is natuurlijk super belangrijk, maar er zijn natuurlijk een heleboel netwerken die ja, die, nou, die wel, nou ja, die niet gekoppeld zijn aan het internet, zeg maar.
Dat is waar ik heen wil. Dus dan krijg je een beetje ik heb al gezegd, het dark web. Je krijgt dus eigenlijk de snelweg die je net noemde, vanaf dus de A20. Maar daar kan je ook nog een soort van een snelweg boven hebben. En dan nog een snelweg voor luchtverkeer, ja, daarboven. En nog iets daarboven. En in principe volgt dat allemaal op bepaalde mate diezelfde, quote-unquote weg. Hè. De weg is alles tussen de bermen, bla bla bla. En omhoog en omlaag volgens de wegenverkeerswet. Ja. Valt allemaal onder de weg.
Of getunneld. Hè? Dat is ook een optie. Ja. Dat je een vrachtwagen ziet rijden van... noemen ze een vrachtpartij. En dat in die container of in die oplegger. En daar zit een ander vrachtwagentje waar misschien informatie in zit. Waar je niet wil dat zomaar bekend is, zeg maar. Dat is het principe van tunneling.
Ja.
En daarbinnen kun je ook weer. Je kunt dat natuurlijk zo klein maken als mogelijk. Alleen ja, de trade-off, hè, dus het gevolg is wel dat dingen trager worden bijvoorbeeld. Hè, als je dingen allemaal uit moet gaan pakken. En het is weer heel technisch. Maar
dat OSI-model, alles wat daarin staat, moet dat gebruikt worden of... Kan dat gebruikt worden? Kijk, die physical layer, die spreekt voor zich. Die application layer vind ik ook logisch, maar wat er dan tussen zit, in hoeverre, wat je net vertelde, zoals het voor mij klinkt, is bijvoorbeeld die BGP-laag, die is lastig, die is kwetsbaar. Daar kunnen een hoop dingen verkeerd gaan.
Ja.
Zou je dat dan met ODAP kunnen omzeilen of over kunnen slaan? Hoe moet ik dat dan?
ODAP zelf.
Hoe is ODAP dan anders?
Nou, kijk, ODAP is natuurlijk protocol om waarde uit te wisselen. Dus digital assets met bepaalde eigenschappen. Het beveiligen van BGP kan bijvoorbeeld met dat je bijvoorbeeld TLS gebruikt of HTTPS. Hè, kennen.
Ja.
Dat is een protocol die je niet alleen voor webpagina's kan gebruiken, maar ook kan gebruiken voor. Naar het beveiligen van dat soort sessies, van BGP-sessies. En bijvoorbeeld het DNS. En nu interesseer ik weer een nieuwe term, moet ik een beetje mee uitkijken. Maar DNS is zeg maar wat ervoor zorgt dat als jij www.wikipedia.nl intypt, dat vertaald wordt naar zo'n IP-adres, zeg maar. Het is gewoon een soort telefoonboek.
Ja.
Ook dat is gevoelig voor bepaalde beveiligingsissues, zeg maar. En daar kun je beveiligen met HTTPS. En wat doet dat dan? Dat betekent alleen dat jouw client, jouw Windows laptop, die heeft een aantal certificaten in zich. Die krijg je gewoon mee van Microsoft, of in mijn geval van Apple. En daar staan certificaten in. En er staat ook een lijst in met wat zijn nu geldige certificaten. En er zijn een aantal bedrijven op het internet, FairDesign en er zijn nog wat meer. Die geven die certificaten uit namens bedrijven als Apple en Microsoft. En die zorgen ervoor dat als jij een sessie opzet, dat de legitimiteit van dat certificaat gewaarborgd is. En op die manier weet je ongeveer wel, van, nou, als ik nu een sessie heb, dat beveiligd is. Dat niet zomaar iemand in het midden daarvan die sessie kan afluisteren en kan zien wat jij in jouw webpagina bekijkt. Nou, datzelfde kun je ook met BGP doen of met DNS.
Ja.
Zodat die confidentialiteit, om het zo maar even op zijn Engels te zeggen, gewaarborgd is. En je beschermd bent tegen een bepaalde soort aanvallen. Nou, ja, weet je, het is altijd... De kat en muis, hè, daar vinden ze, aanvallers vinden daar wel weer iets voor. Dan moeten we iets ontwikkelen om dat weer te mitigeren. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk constant spel.
Ja.
ODAP is in mijn optiek iets om eigenschappen van waarde en digital assets, zeg maar, te kunnen transporteren. En dat te doen op een standaard methode. Ja. Goed, dan heb je natuurlijk over transactieinformatie. Dus een miljoen van de ene rekening naar de ander, zeg maar. Of weet je wel, een bitcoin. Nou, dat is natuurlijk het hele idee van Overledger, dat het niet uitmaakt wat het is. Hè. Of nou een blockchain is met Cosmos, EOS, ADA, weet ik veel wat. Of gewoon euro's en dollars. Dat je dat via één operating system met elkaar kan verbinden. En ODAP kan daar dus bij helpen. Dus,
ja.
Oh. Dus dat is het idee. Maar jouw originele vraag, moet je nou al die lagen door? Dat moet. Als ik weer een router ga configureren en ik wil daar BGP op configureren, dan heb ik nog steeds een command line interface, dus een Linux-achtig ding. Ja, dat is nog steeds een soort van applicatielaag. Die presenteert mij een knipperende cursor. Ja, dat is nog steeds een presentatielaag, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus, maar goed, het is een beetje een soort babushka-poppetje. Je moet het allemaal uit elkaar pellen en uiteindelijk hou je iets kleins over.
Ik vond het al heel inzichtelijk om te realiseren dat het dus van boven naar beneden, van beneden naar boven, van boven naar beneden, van beneden naar boven, dat continu zo plaatsvindt. En het 1 tot en met 7 schepte daarbij heel veel vervuiling voor mij. Ik dacht, maar hoe kan het dan zijn dat ODAP dan zo hoog ligt? bij de hoge getallen. En dat het dan toch niet... En toen dacht ik, oké, maar ik werk zelf natuurlijk op de applicatie laag. Dus dan zit je wat in de voer of weet je wat.
Ja, en in de loop der tijd, hè, op het moment dat je werkt nu met Windows 11 of 10, weet ik niet. Maar kijk, dan wordt dat allemaal... Je klapt hem open, je voert je wifi-wachtwoord in. Ja, dat is dus iets wat je op laag 2 regelt. Hè. Ik bedoel, dat zorgt ervoor dat je een laag 2-connectie met jouw accesspunt hebt. Je krijgt een IP-adres, nou, laag 3, hè. Dan krijg je dan van je router terug. En vervolgens... doet je laptop doet dan een call voor www.google.com. En nou, dan doet hij iets met allemaal dingen die onder water gebeuren.
Nou, kijk, vroeger had, zeg maar, waar je woont, wat je bankrekeningnummer is. Waar je naar porno hebt gekeken.
Nou, dat weet je provider als het goed is, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die je vroeger, zeg maar, moest je dat allemaal zelf nog allemaal configureren. Moest je dat allemaal zelf gaan instellen. Sinds Windows 3.11 gebeurde dat eigenlijk ook al. Alleen, uiteindelijk is dat natuurlijk allemaal voor jou weggenomen. Is het allemaal abstract voor jou gemaakt en allemaal gebruiksvriendelijker geworden. Maar in essentie is het nog steeds hetzelfde riedeltje wat je doorheen moet. Oh. De volgende vraag is dan van, kan dat effectiever, efficiënter? Dat is natuurlijk het lastige van met name IP. Wat ik weer zei, groei is makkelijk, verandering is moeilijk. Ga dat maar eens veranderen. Ga maar eens een manier verzinnen om een ander laag 3 protocol te gebruiken. We kennen nu bijvoorbeeld IPv4, hè, dus versie 4 van het IP-protocol. Dus dat zijn die adressen 192, je kunt ze misschien wel eens voorbij zien komen. Er is ook al een IPv6. Dan kun je je afvragen, wat is dan V5? Nou, voor mij is dat, dat moet je maar eens lezen, voor mij is dat ooit een tussenvariant geweest. Maar toen ik begon in de internetwereld, waren we al bezig met IPv6 en we zijn er nu nog niet. Hè? Dus we zijn nu wel bezig, er zijn een aantal providers, ExoFlow staat bijvoorbeeld, dat heet niet meer zo, was er al wat eerder mee, maar een KPN of een Delta Fiber of een Ziggo, die is nog bezig om die IP-adressen zeg maar in hun netwerk te gaan gebruiken. Dus dat duurt best wel lang om dat te doen, omdat het lastig is. Om dat is ook vaak wel een financiële driver. Hè, want er verandert niks, maar het kost wel geld om het te doen. Want dan moeten mensen opgeleid worden, dan moeten IT-systemen aangepast worden. Dus dat is vaak ook een driver om het niet te doen. Maar ja, het is ook lastig om het aan te passen. Terwijl de technologie er gewoon wel is. Alleen het heeft gewoon een grote impact. Omdat je niet wil dat je dingen niet meer kan bereiken. Als het geen IPv6-adres heeft, alleen maar IPv4, dan... kun je het niet meer bereiken. Dus weet je, dus komen allerlei discussies komen dan naar voren. Dus,
achterwaartse compatibiliteit?
Ja, nee, dat is exact het verhaal, inderdaad. En op de fysieke laag is dat allemaal wat makkelijker. Ik zal niet zeggen dat het makkelijker is, maar kijk, wifi was er opeens en dat gingen we allemaal gebruiken. En dat werkt het niet, maar hè, dus dan, maar omdat je er bovenop nog steeds IP praat, is het voor jouw laptop nog steeds gewoon een webpagina die je opent. En alle andere applicaties aan de bovenkant, hè, dus web, Discord, onder water zie je wel vaak dat daar wel HTTPS, dus veilig internet voor gebruikt, maar er zijn genoeg applicaties, hè, Zoom, wat we nu aan het doen zijn, of Teams, staan we allemaal op. Dan leeg je applicaties die gebouwd worden bovenop die stack. Dat is makkelijk, maar om elke laag te vervangen voor iets anders, dat is lastig. Daarom zie je soms ook dat OCEAN-model soms als een soort zandloper getekend wordt, waarbij laag 3 in het midden de meest smalle laag is, zeg maar. Dus de meest krappe laag. Omdat daar alles ook samenkomt. En dus het moeilijkste te veranderen is.
Ja, interesting.
Ja.
Poeh man, wat een hoop informatie. Echt super interessant.
Ja, ik hoop dat de luisteraars van de podcast nog wel...
Ik zeg het heel respectvol, maar ik denk dat we heel veel mensen kwijt zijn. Ik moest ook echt weer even inkomen na ik vind het wel een heel interessante materie. Met de baby en de afleiding. Goed, je hebt het allemaal afzien spelen. Maar ik vind het heel interessant om te begrijpen. Maar als ik 10% heb gerealiseerd, dan is dat veel. Maar het ligt niet aan je uitleg. Het ligt niet aan je uitleg. Ik denk dat je voorbeelden fantastisch zijn. Ik denk dat je kennis on point is. En zover ik dat natuurlijk kan beoordelen als een... leek.
Het is lastig, weet je wel. De analogie met de snelweg werkt over het algemeen best, omdat dat een analogie is die iedereen gewoon wel begrijpt en wat het dichtst bij de werkelijkheid komt. Ja. Ik denk dat de key takeaway is, denk ik, de nuance is gewoon belangrijk, ook in relatie tot ODAP. Dat is een belangrijke. Het is belangrijk om te begrijpen dat sommige protocollen die wij elke dag gewoon gebruiken, ontstaan zijn toen het internet ontwikkeld is in de jaren 60, 70 en daardoor niet makkelijk te veranderen zijn. Hè? Dus dat
legacy.
Legacy inderdaad, ja. Hè? Daar heb je gewoon nog echt mee te maken.
Ja.
Dan kun je zeggen, ja, mensen als ik houden daar hun werk van, nou hartstikke leuk, maar soms zou je het anders willen zien.
Ja.
En daarnaast denk ik ook dat en dat is denk ik ook weer de relatie met Quant en met ODAP, is dat dat internet, die vermaastheid van netwerken, dat nu ook voor waarde en voor allerlei andere digitale assets en wat dat dan ook zijn mogen, wordt gebruikt. En dat tot doel heeft om allerlei verschillende systemen met elkaar te connecten, dus te verbinden. In dit geval verschillende ledgers met elkaar te verbinden, opdat je die waarde kan uitwisselen, zeg maar.
Ja, en wat ik me net realiseer is, natuurlijk heel veel mensen gebruiken de term legacy al. En legacy is natuurlijk geërfd, iets wat je geërfd hebt, iets wat overgebleven is, een overblijfsel. Iets wat je meegekregen hebt uit het verleden, maar wat je eigenlijk, iets wat je in elk geval hebt. En of je het dan wil of niet, dat is natuurlijk daar. En voor ledger is natuurlijk het Nederlands woord grootboek, wat eigenlijk niks anders is dan een... Dan een Excel-bestandje of zelfs vroeger een Rolodex waar al je informatie in staat. En ik denk voor mezelf, als ik die twee zaken in mijn hoofd hou, hè, dus dat legacy is wat is overgebleven. Nou, in dit geval denk ik dan aan de datacenters. Natuurlijk mijn vraag, staat alles op de blockchain? Nee, wel de staat ervan staat op de blockchain, maar de informatie zelf staat gewoon gecentraliseerd elders. Dus één flesje en misschien met godsgratie twee flesjes data. Maar nog steeds niet meer dan dat. Dus echt gedecentraliseerd is dat nog niet.
Nee.
Dan ben ik voor de laatste kwijt. Mijn laatste voorbeeldje. Wat zei ik nou? Wat ik vertaalde? Legacy en... Oh, hersenloze. Ik zei nog een woord. Oh ja, grootboek.
Ja,
dat dus inderdaad op die blockchain eigenlijk alleen maar het krabbeltje staat in de code die eigenlijk alleen maar degene die het geschreven heeft het begrijpt. Dus alfanumeriek, weet ik hoeveel cijfers. En als je dan de sleutel daarvan hebt, dan kan je het vervolgens vinden op de flesjes. En in dit geval zijn het er maar één of twee. En dat is eigenlijk...
Ja, nou goed, kijk, in het geval van Bitcoin, en om dat toch maar even als voorbeeld te noemen, is het natuurlijk wel zo dat... Maar de Bitcoin blockchain natuurlijk wel decentraal is, omdat je gewoon kan downloaden. Maar omdat er alleen tokens op staan en geen data, ik bedoel, er staan geen foto's op of video's van heel hoogspringende mannen in Amerika, hè, in het geval van de NFT-discussie, is dat natuurlijk veel makkelijker decentraal te maken. Maar ik heb ook, er zullen misschien, ja, en dat is natuurlijk omdat het gewoon een token is. En daar hechten wij een bepaalde waarde aan, of men of zo. Maar als je... Nee, precies. Dus als blockchain technologie in relatie wordt gebracht met data, dan wordt het dan een ander verhaal. Hè? Er zijn ook wel use cases. Ik heb bijvoorbeeld ook VXV wel eens genoemd. Hè? Ik heb daar ook wel eens holding in gehad, maar dat product heeft mij niet kunnen overtuigen van wat doet Vectorspace nou met blockchain en de datasets, die AI-datasets die ze hebben. Ik kon die relatie niet maken. En misschien dat ik de verkeerde de onderzoek heb, of dat ik verkeerd gevoed ben, zeg maar. Maar dat was typisch zo'n use case. Ik dacht van, ja, daar heeft die blockchain voor mij niet heel veel meerwaarde, zeg maar.
Nee, precies.
Maar goed, ik bedoel, afzien van feit of je het dan holt of niet, hè. Ik bedoel, dat is een andere discussie, maar het gaat om dat twee verschillende dingen zijn. De data die je gebruikt versus de referentie naar of de hash daarna, wat Bas inderdaad zei, hè, naar wat op die blockchain staat.
Nou, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. En zeker als je kijkt natuurlijk naar wat gebeurt er nou met al die L1's. Dus je hebt... maken we een heel klein beetje een zijstap, hoor. Maar de wedstrijd van hoeveel transacties, de wedstrijd van hoe veilig, bla bla bla. Uiteindelijk gaat het dus helemaal niet om wat in de flesjes zit. Dus het water. Maar het gaat alleen maar om de H2O, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Ik had altijd het gevoel dat het om veel meer ging dan alleen maar een transaction hash. Ik had het gevoel dat er veel meer data verzonden werd dan dat er dus kennelijk verzonden wordt. En dat maakt voor mij... eigenlijk de hele strijd tussen al die eens alleen nog maar arbitrairder op het moment. totdat er daadwerkelijk een soort van een gedecentraliseerde dataopslag achter komt.
Ja, nou ja, daar heb je bijvoorbeeld IPFS is daar dan een voorbeeld van, hè, waarbij je de manier hebt dat je, ja, of eigenlijk vroeger BitTorrent, hè, dus je films ging je downloaden via LimeWire of Kazaa, ja, of zo. En ja, de laatste Metallica CD, zeg maar. En,
hey,
ja, en al die stukjes data die leefden bij mensen op een laptop of een PC, ja, zeg maar. Dat, ja. En dat was gedistribueerd, maar dat is wel nog steeds data. En ergens had je die trackers, dat misschien is dat, ja, dan wel de analogie met de blockchain, die dan wisten van, nou, dat stukje van die data staat op dat IP-adresje en dat kun je daar weghalen.
Ah, juist. En dan zijn we toch weer wel gedecentraliseerd.
Ja, nice. Zeker zin wel. Hè. Kijk, en het is, ja, natuurlijk ook zo dat Ethereum of andere L1's inderdaad hebben natuurlijk ook een mining en een soort van, nou ja, arbitrageproces die bepaalt van, nou, als er 10 nodes vinden dat die transactie legitiem is, nou, dan is, ja, die legitiem, weet je wel. Dat is natuurlijk het idee dat je bepaalde, ja, consensus bereikt met elkaar.
Mooi, ja.
En daar is wel wat voor te zeggen. Tenminste, ja, daar is wel, ja, als daar een use case voor is, dan is wat voor te zeggen.
Ja,
maar,
en dan komen ook die snelheden die wat belangrijker zijn. En dan krijg je natuurlijk alweer de afweging van, oké, hoe veilig en snel. Oké, dat was voor mij ook echt nog weer even een kwartje van waarom het dan wel weer nuttig is. En ik denk dat we daar ook lekker moeten stoppen. Tenzij Bas nog wat toevoegen. En dan sorry dat ik jou afkap, Niels. Ik zie dat Tim al helemaal, die druipt intussen. Bas, heb jij nog iets om daaraan aan toe te voegen of af te sluiten of iets anders?
Nee, misschien is het wel gewoon fijn om even uit te spreken dat het ook niet per se voor iedereen belangrijk is, hè, om dit te begrijpen. Net zoals je, het is niet belangrijk om te weten via welke poort jouw e-mailverkeer gaat, poort 25. Maar dat wordt ergens gedefinieerd, hè, in die protocollen en dat soort dingen. Het is fijn dat we daarover kunnen praten en over kunnen denken op het moment dat we daar heel op willen inzoomen. Maar voor het normale publiek is het ook niet belangrijk, hè, dit om dat te begrijpen. Als investeerder eventueel, hè, in kwant is het helemaal niet oninteressant. Hè, is het zeker interessant om te begrijpen en zeker om die nuances te zien. Maar het is vooral, denk ik, hè, maar dat is vanuit de persoonlijke titel, hè, ook interessant om te zien dat de vergelijkingen die worden gemaakt door bijvoorbeeld zo'n Greg in zo'n tweetstorm alleen maar als tool gebruikt worden om het inzichtelijk te maken, maar echt wel ergens mank lopen, omdat je dus nuances hebt, zoals Niels vandaag heeft aangegeven. En dat is niet erg, maar dat is wel goed om te beseffen dat op het moment dat we over dit soort hele nieuwe technologie en hele nieuwe use cases en implementaties praten, dat daar nog niet hele mooie parallellen die helemaal sluitend zijn te trekken vallen. En dat je soms dus ook daar de plank een beetje misslaat. Wat niet erg is, maar wel een beetje gebeurt.
Ja. Wat je bijvoorbeeld ziet, hè, is zo'n tweet die gisteren kwam het voorbij in de NLBE-groep. Hè, dat Chainlink had een tweet rondgestuurd, of iemand van Chainlink, over dat patent wat ze aangemeld hadden.
Had je gezien dat ik hem geappt had naar je, Tim?
Ik heb het gezien, ja. Ik breek heel even in ook.
En dat gaat wel over dit soort, nou ja, laag 4, laag 5-achtige zaken. HTTPS, SSL, TLS en zo en dat soort dingen. En dan is het relevant om te bepalen, denk ik, dat zou ik dan denken. Als ik mijn zuurverdiende geld, wat steeds minder waard wordt, moet gaan investeren in een crypto-muntje, dan wil ik wel weten waarom dan. En wat is nou de toekomst van dat muntje? En nou ja, goed, nu kan ik me heel goed voorstellen dat dan inderdaad niet iedereen die kennis heeft. Want over dit onderwerp kom ik daar ook wel kennis tekort. Maar dat is meer misschien een stukje marketing. Als een partij pretendeert van, we hebben een patent, dan moet je eigenlijk afvragen, ja, waarvoor dan en welk probleem lost dat op? En ja, niemand doet dat, want iedereen zit natuurlijk met dollartekens in zijn ogen van, ah, wendpump en bla bla.
Even buiten dat, hè, want dat is wel kort door de bocht. Ik ben het eens met wat je zegt. Tot het niveau van, oké, maar waar de fuck ga ik zoeken? En dat hele patent gebeuren is, en dan ga ik weer vloeken, maar is echt een shitshow. Om te vinden, om vervolgens, zeg maar, om de organisatie te vinden, en dan vervolgens te navigeren waar je naartoe wil, dan vervolgens in te zoomen en te kijken van, oké, maar wat staat er nou eigenlijk? Want even dan als een voorbeeld, hè. Nou, er staat hier de tweet, ik lees hem even op. The Deco patent is huge for Link and a huge problem for all of Quant, Band and API 3. Deco is core for all cross-blockchain protocols and oracles. The Deco patent was approved by the US under a special statement of government support. Gigantic win-win for Link. Add two bags. Nou, het is dan niet echt heel erg ingewikkeld Engels. Maar dan zie je onder het voorbeeld en dan staat er: the present application claims priority to US provisional patent application serial number blah blah filed August and entitled Deco Decentralized Oracles for TLS, which is incorporated by reference herein in its entirety. This invention was made with US government support under grant NOS CNS code and nog een code of the National Science Foundation. Het zegt helemaal niks. Dus als je dit al wil leren en wil begrijpen, stel dat je het onderzoek doet en je vindt dit. Het kan alles wel zijn. Nou, en dat blijkt wel, want Greg die is erachteraan gegaan. Hij is gaan zoeken. We hebben met Greg ook wat onderzoek gedaan naar andere patenten. En toen bleek ook dat het allemaal nog niet zo makkelijk is om te begrijpen wat nou waar staat. Maar hij heeft iemand gevonden die dus werkt bij die patent office. En die heeft hier naar gekeken. Nou, dat zie je hier. From a friend at the patent office. En die zegt, oh man, where to start? It was not granted. And examination hasn't even started in the US. It was filed after Quant's patent. The initial search opinion indicated it would be rejected. And the EPO hasn't examined it either. And the claims don't look at all related to Quant's. Dus voor mijn ogen zag het ook heel legit uit. En voor heel veel andere mensen. Dus
Weet je nog, Jarno, dat we op een gegeven moment, volgens mij was ik de eerste keer te gast, of misschien de tweede keer, dat we het erover hadden dat er no such thing as easy money is.
Ja.
Dat je dit soort dingen moeilijk kan begrijpen of moeilijk op waarde kan schatten of de validiteit van zo'n claim in kan schatten. Dat is dus de kosten van zo'n investering die je nu hebt lopen. Hè? De mentale energie en stress die daarmee gemoeid zijn, kan je aan de kostenkant optekenen nu. Op het moment dat je in staat bent om daar doorheen te kijken, of om het simpelweg gewoon te negeren en je niet zo druk om te maken omdat je in de bigger scheme of things gelooft, zeg maar, dan kan je dus je tokens vasthouden en wachten tot het een waarde heeft waar je zelf tevreden over bent om daar op te gaan handelen of acten, om het zo te zeggen, te liquideren. Maar wat je zegt, het is zo onmogelijk voor de meeste mensen om dit allemaal goed inzichtelijk te houden. Ik wil niet zeggen paper hands, hè, want dat doe je mensen tekort. Maar dat zijn dus momenten dat mensen denken, holy shit, er is een ding wat gevaarlijk is voor mijn tokens, dus ik verkoop, want het is nu in ieder geval $5 meer dan dat het gisteren was, dus dan ben ik tevreden. Maar dat is dus het spel wat we spelen. Hè. Er is niet zoiets als een makkelijke investering of easy money waar je in kan zitten, tenzij je echt in staat bent om ergens tokens te kopen, er voor 10 jaar weg te zetten en dan maar te hopen dat je per ongeluk gelijk hebt. Maar als jij en zoals jullie er allemaal zo bovenop zitten de hele dag, hè, iedere dag alle kleine nieuwtjes, tweetjes en dat soort dingen blijven volgen, dan maak je die kostenkant qua energie en informatieverwerking voor jezelf dus groter. Wat een risico is op zichzelf, maar aan de andere kant, op het moment dat je de data en de informatie wel goed op waarde weet te schatten en jezelf weet te bolsteren, hè, in de informatie die je hebt, het ook makkelijker maakt om je tokens vast te houden. Hè? Maar ja, makkelijk is het niet wat je zegt.
Nee, maar dat is ook natuurlijk wel wat Tim en mij, ons doel van de Quantfi Show is om inderdaad informatie behapbaar te maken. Weet je, kijk, mijn Engels is goed. Maar wat ik hier ook lees, wat ik zeg, jongens, het is, nou ja, en dat is wat Niels net allemaal uitlegt. Ik had dat kunnen lezen. En dan herken ik woorden. Dan herken ik de woorden en ik begrijp de woorden, wat er staat. En ik denk dat ik in essentie wel zou kunnen snappen wat de zinnen betekenen. Maar het is, ja, net zoals met Quant, weet je wel. Het is allemaal zo gigantisch rabbit hole. En op het moment dat je dieper gaat, dan komen er steeds weer nieuwe definities. En dan krijg je dus hele stapels met post-its van dingen die allemaal gegoogeld moeten worden om het maar enigszins een beetje te bevatten. En elke term, daar zit een Wikipedia-pagina aan van 10 schermen dik. Ja, en hetzelfde met dit. En er zijn mensen, die hebben nu op basis van Rich Feynman, de Chainlink MVP, een hele fuckton aan extra link gekocht, omdat zij geloven dat er een patent is.
En hier ga ik je even onderbreken, want ja, we zijn geen Chainlink podcast.
Maar even nog. Ik heb namelijk om diezelfde reden, ook om diezelfde patenten, heb ik ook Quant gekocht. Dus ik begrijp, want ik weet nog, ik zag die patenten. Oké, we hebben patenten op de sorting en ordering layer van bla 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 van Overledger. Top, dat is beschermd voor 20 jaar. Dat is veilig. Iemand anders moet een andere oplossing zoeken. Dat was voor mij een stukje stok achter de deur. En ik heb echt wel gekeken hoor naar die patenten. En ik heb het echt wel gelezen. En toen keek ik ook met een beetje waterige ogen en een Chinees vraagteken op mijn voorhoofd. Van wat betekent dit nou? Het zal wel goed zijn. En dat maakt het heel lastig. Het was inderdaad geen Chainlink shill. Maar eventjes die kant ook nog op. Nee. Want wij hebben hetzelfde argument.
Ja, maar dat is denk ik wat je constant moet doen. Hè? Dat is wel goed dat je moet bijna wetenschappelijk proberen om de informatie die je ziet te falsificeren. Dus van, zit ik goed of zit ik echt goed? Wat zijn de haakjes en oogjes die ik kan vinden om dat het toch niet is wat ik denk wat het is, zeg maar. En dat is het hele proces waar je constant doorheen moet. Ja. En voor Quant heb ik het nog niet kunnen vinden. Ja, maar goed, dat zegt ook niet zoveel, weet je. Je moet op een gegeven moment ook zorgen dat je niet in die confirmation bias een beetje blijft hangen. Dat is natuurlijk het risico. En het gaat zo makkelijk in crypto. Hè? Het gaat zo makkelijk, want het is snel geld. Weet je, dat is. Ik ben al wat ouder en in ieder geval ouder. Ik weet niet of ik wijzer ben. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je jong bent en je hebt nog niet die littekens van ooit gehad, dat het zo makkelijk is om daar gewoon in te duiken. En het kan ook. De drempels zijn zo laag tegenwoordig. Weet je wel? En dan denk je van ja, een product als Quant die dan met kop en schouders qua FE bovenuit steekt. Die blijft dan ondergewaardeerd. Ja, nou ja, dat is, of in ieder geval in prijs, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dan hebben we het weer over prijs. Misschien ook niet, maar.
Dat vind ik wel interessant ook. Daar ga ik wel eventjes inhaken. Dan ga ik voor het eerst in een uur tijd weer wat inhoudelijks zeggen. Bedankt trouwens voor de bijdrage hoor. Het was echt. Ja, als ik je niet meer kan volgen, dan gaat er iets goed eigenlijk. Want vaak kan ik het volgen, maar ja, deze keer niet. Dus het is alleen maar goed nieuws. Dat betekent dat ik dus ook weer iets nieuws leer. Inderdaad, zeg maar, van de community is natuurlijk gewoon constant aan het zoeken naar manieren om te falsificeren eigenlijk wat er dus niet klopt. En ja, het zal wel aan mij liggen, maar ik zie dus, en het zou ook al onze collectieve confirmation bias kunnen liggen, hè? Dus dat we er met z'n allen gewoon met open ogen intuimelen en dat het toch allemaal niet zo blijkt te zijn zoals het is, maar voor zover ik het weet, met de hoeveelheid kennis die we aan boord hebben, dat we met z'n allen graven en zoeken. En we kunnen het maar niet echt vinden. Dat is toch wel echt ongelooflijk sterk. Maar, ja, daar moet ik wel bij zeggen, ik ben jong, ik ben naïef wat dat betreft. Ik neem gewoon graag risico. Ik heb al mijn geld in crypto zitten en ik zie wel waar het schip strandt. Ik weet dat als ik het op de bank heb, dan kom ik nergens. In de aandelenmarkt kom ik ook nergens. Dus nee. Dan ga ik voor het snelle geld.
Nee, ik ben ook ooit begonnen met een Robeco-rekening hoor. En dat is leuk, zo'n indexfonds van 5% per jaar. Maar uiteindelijk doe je toch iets meer met je geld. Dus ik ben daar ook heel eerlijk in wat dat betreft. Maar ik, weet je, het heeft ook heel erg met alpha te maken, met voorkennis in die zin. En dat is natuurlijk, als je in de Quant-organisatie zou zitten, dan heb je die info en dan weet je waar het over gaat. Maar dan ga je het ook niet naar buiten brengen, want dat is natuurlijk waar je met NDA's en zo in zit. En omdat wij er buiten staan, weten we het ook niet. Dus weet je wel, damned if you don't, damned if you do. Dat is ook altijd lastige. Ja. Dat is lastig. Dus je moet het echt hebben van je eigen research en je eigen bijeenbrengen van allerlei puzzelstukjes.
Niet iedereen heeft het intellect, de aptitude, dus de motivatie, de inzicht, maar misschien ook de educatie, hè? Om te zoeken. Je zegt een wetenschappelijk denken. Ik ben geen dom mens, maar ik heb dat ook pas geleerd toen ik op mijn HBO kwam. En daarvoor heb ik 12 jaar bij de mariniers gezeten en nooit geweten wat wetenschappelijk denken is. Snap je? Dus, ja, dus, ja. Het is ook een stukje, ja, een stukje educatie, een stukje intelligentie is lastig. En ik denk dat we juist met dit soort dingen, dit soort shows, dat we het voor heel veel mensen een heel stuk ja, behapbaarder wellicht maken. Of dat ze dan gaan realiseren van, ja, oké, okay, nou, hier begrijp ik niks van. Maar zij blijven lachen, dus dan is het ook goed. zo kan het ook werken. Nee, maar het is super complexe materie. Het is super divers. En het is... geen easy money, lieve mensen. Er is niks fucking easy aan wat we hier aan het doen zijn. Er is een reden hè, dat we deze podcast hebben. Dat hebben we al een paar keer genoemd. En dat is omdat het geen easy money is. In die 3 jaar dat we erin zitten. Ik heb intelligentere mensen dan wij zien sneuvelen. Zien gamblen, zien verliezen. Mensen gezien tijdens de boeren. Die zeiden van, ja, kwant al tijdje stable 40. Ik doe even een swing. Ja, en dan ben je fokt. En dan ga je bijvoorbeeld all in VXV. En Quant gaat vervolgens zijn pump. En VXV pleurt zijn kaart tussen elkaar. Ben je 2 keer je geld kwijt. Ja, ja. Oh, maar ik heb een NFT gekocht. Oh, ik ben helemaal boven Jan. Ik heb mijn VXV stack terug. Ik heb mijn Quant stack terug. Ja, laatst het weer de hele markt in elkaar. Ben je weer je geld kwijt.
Ja, nou, ja zeker.
En dit is een voorbeeld van iemand die ik in mijn DM heb gehad. Ik heb diegene tussen niet meer gesproken. Als je dit ziet, ben heel benieuwd hoe het met je gaat. Maar ja, dat zijn nare dingen. En er zijn gewoon echt slachtoffers. En er zijn mensen die komen er weer bovenop. De meeste dankzij het community gebeuren. Maar er zijn meerdere mensen die hebben gewoon 6, 7 cijfers verloren. In de afgelopen 9 maanden.
Ja, dan gaat ook het credo wat je dan wel eens hoort als je net crypto instapt. Hè, dat heb ik ook gehoord van nou, doe het niet met geld wat je kan missen. Maar als je over 7 cijfers praat, dat doet nog steeds pijn volgens mij. Daar kun je niet met droge ogen roepen. Ja, ik kon het missen, dus ik ben het kwijt. Dat is ook maar, ik weet niet, voor mij is niemand daar echt ongevoelig voor in die optiek.
Nee, maar dat is wat ik bedoel.
Ja, nee, ja. Precies. Eens. Ja.
Het is, weet je, de meeste quantholder portfolio's... die, van mensen die er 3-4 in zitten, die zijn aardig de hoogte ingegaan. En er zijn echt weer een paar nullen af intussen.
Ja.
Ja. Zuur. En dan is het inderdaad de truc. Can you keep your shit together? En ja, geen easy money hoor.
Absoluut niet.
Zeker niet, omdat er zoveel asynchroniteit in de markt is, hè. Met de shitcoins en met de NFT's. Het gras lijkt overal groener en er valt overal geld te verdienen. Easy money. Dus het is zo tempting om te zeggen, hey jongens, ik stap even een weekje. Even een weekje uitkomt. Ga ik eventjes een weekje hierheen.
Doe ik even een makkelijke 10x, dan koop ik 10 keer zoveel pand terug en ik weer terug. Maar zo praten even, mensen wel.
Ja, op een bepaald moment. Even ja. Verdubbelen. Dat is, ja... Voor een leuke aflevering, jongens.
Ja, en dan zijn we er nog niet eens, want ik heb nog vragen.
Mm.
Ja, ik heb nog steeds
Let's go. Vragen.
Ja, dan gaan we dan gewoon... ik ben de timing kwijt, die pak ik er wel even bij. Hoe laat? Oké, nee, ja, de vraag is ook al wat ik jullie had doorgestuurd. Ook even voor mezelf een aantekening maken. En dat heeft te maken met, volgens mij, de om een train of thought kwijt. Zeg maar, de ondersteuning voor Cosmos en Polygon. Zeg maar, en de vraag is waarom Cosmos en Polygon bij de laatste Q&T updates? Welke mogelijke use cases zitten hier? En dezelfde persoon die vroeg me in een waarvoor dank trouwens. Leuk dat je me op Instagram een berichtje stuurde. Ook voor Jarno, aan Jarno gericht. Die gaf ons compliment over wat we deden. En dat het ook allemaal een stuk begrijpelijker wordt zo. En ook de vraag daarin was van ja, wat voor mogelijke use cases in die MDAP zitten hier? Dus laten we anders eerst gewoon naar het eerste deel om het een beetje behapbaar te houden. We zijn nu toch al iedereen kwijt. Op zich hoeft het niet meer. Maar... onderdeel 1 van de vragen is ja, waarom Cosmos en Polygon bij de laatste Q&T updates? Hebben jullie daar iets in of zo te zeggen? Waarom kiezen ze voor die netwerken en kiezen ze niet voor Shiba en Doge bijvoorbeeld?
Als je er nog bent, zet even een vlammetje in de comments neer.
Ja. En neem een vlammetje als je... Morgen. Waarom denken jullie in ieder geval dat Cosmos en Polygon zijn die worden toegewezen? We hebben ook Polkadot gezien. En waarom niet andere netwerken? Dat is de vraag.
Ik denk echt gewoon, ze zijn natuurlijk L1 semi-interoperability blockchain-achtige dingen. Ik denk ze zijn groot. En het wordt gebruikt. En er is vraag, want er zullen ongetwijfeld exchanges en andere entiteiten opkomen. Ze zullen ongetwijfeld kwaliteiten hebben die gebruikt kunnen worden in een MDAP. Op een of andere manier, een fractie daarvan. Maar verder reikt mijn kennis niet. En ik durf helemaal niks meer technisch te zeggen. Na mijn lessen van zojuist. Dus misschien dat een van de daadwerkelijk geschoolde heren hier wat over willen vinden.
Nou, nu ken ik ook niet alle ins en outs van al die andere chains hoor. Maar
uiteraard niet.
Ik denk dat het gewoon een chain is die in Overledge gewoon in het rugzakje moet komen. Om daar interoperabiliteit voor te kunnen doen. Net zoals Ethereum en Bitcoin dat hebben. Of dat daarin zit. Ik denk dat dat gewoon een reden is. En voor mij, Polygon is voor mij wel sterk in het hele NFT-verhaal. Voor mij is dat wel een chain waar alle NFT-achtige zaken op zitten. Dus lijkt het handig om daar dan ook een connectie of een plug-in voor te hebben, om het zo maar even te noemen. Dat is de enige reden die ik zou kunnen verzinnen. Ik geloof niet dat daar verder nog een wat groter verhaal aan vast zit. Maar goed.
Ik denk ook dat het authentieke chains zijn. Ik denk dat het geen forks zijn of clones van andere chains. Zoals dat bijvoorbeeld. Nee, ik ga me er niet in wagen, maar ik dacht dat XLM of Litecoin, LTC, zijn weer clones van andere projecten.
Ja, klopt.
Dus,
ja.
Dus die hoef je niet toe te voegen per se. Die voegen zich eigenlijk per definitie toe op het moment dat je dan dus de moederchain toevoegt. Zijn er dus Ethereum of Bitcoin of...
Maar dat is Polygon, hè?
Dat is Polygon?
Polygon is een EVM-compatible blockchain. Hè? Dat is een, zeg maar, een Ethereum Virtual Machine chain. Dus dat is gewoon laag aan het fruit. Dat lijkt wel heel erg op.
Ja, dat heb ik altijd verteld, ja.
Ethereum werkt. En kijk, het simpele antwoord volgens mij is gewoon, hè, als je met any-to-any wil connecten, moet je stap voor stap ieder ding toevoegen. Dus maak niet zo druk over de timing. Want any-to-any betekent gewoon dat er dat ze allemaal een keer aan de beurt dienen te komen. Ik ben niet super sterk in hoe Cosmos werkt, maar volgens mij is Cosmos ook een inter-blockchain communication protocol, is hun sterke ding. Dus als je daarmee een grote slag kan maken, omdat je dan meteen compatibiliteit met Binance en Terra en weet ik veel relatief dicht onder je brengt, dan ben je een grote stap verder. En alle EVM-compatible blockchains, hè, dus die gebouwd zijn op basis van hoe Ethereum zijn smart contract taal interpreteert en valideert. Ja, dat noem het even laaghangend fruit, is makkelijk toe te voegen. En dat eigenlijk.
Ja,
bedankt. Dan min of meer het tweede deel van de vraag. En dat is eigenlijk ook weer gewoon een hele aflevering op zich. Dus ik vraag me af of we dat nu eventjes zo er doorheen kunnen jassen. Is er maar van ja, welke mogelijke use cases zitten dan in die MDApps? En dan vraagt hij het dan over Cosmos en Polygon, maar eigenlijk is de vraag breder. Ja, ik denk dat we misschien wel een hele aflevering daaraan kunnen spenderen, als het aan mij ligt.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik zou niet eens weten hoe momenteel een MDApp eruit ziet. Maar volgens mij hebben we het toen ook met de aflevering met Bas over gehad. Iedereen houdt een beetje zijn MDApps een beetje zo op de tafel. Lijkt het. Niemand wil nog iets echt delen, hebben we het gevoel. Als ik dat goed onthouden heb. Dus ja, ik denk dat de sky zou de limit moeten zijn. Maar dan moet je echt, denk ik. Bas, heb jij er iets meer over?
Oh, het is zo lastig. Want sommige dingen kan je niet zeggen, omdat je dan iemand anders het product verraadt, zeg maar. Maar je kan natuurlijk in algemene termen proberen simpele voorbeelden te bedenken. Als je wil. God, wat kan ik nou bedenken? Je wil op de Terra-chain, die hebben een anchor protocol, waardoor je 20% tegen je stablecoin per jaar kan verdienen aan rente. En dat wil je betalen met je Bitcoin-holding. Dat is een multi-chain applicatie op zo'n moment. Hè. Je gebruikt de Bitcoin om vervolgens USD in dit geval de onder te brengen in het Anchor protocol. Maar dat zijn dingen allemaal die nog niet zo interessant zijn op dit moment om op die manier te gaan zien. Want ook toen bij de Mobi aflevering, toen hebben we het over wat meer praktische, niet per se financiële voorbeelden gehad. Dus daar kan je misschien nog even naar terugluisteren. Maar voor wat de praktische toepassingen zijn van deze integraties, dat zou ik inderdaad graag even aan me voorbij laten gaan, deze aflevering.
Oh, fair enough. Fair enough. Ja, je zit al gelijk heel erg in het realm van competitie. Ja, ik weet niet in hoeverre Bas daadwerkelijk echt zo'n een MDAP developer zou zijn. Maar ja, er is gewoon super veel mogelijk. En de mensen die daadwerkelijk weten wat interessant, aantrekkelijk of mogelijk zou kunnen zijn, zijn dan misschien weer niet zo happig nu om te delen. Omdat je anders dan weer een beetje je eigen secret sauce weggeeft. Denk ik.
Ja, exact. En het is natuurlijk, inderdaad, ik ben geen MDAP developer of ik werk niet aan een MDAP op dit moment, of hoe je dat wil zien. Maar het interessante, gewoon wat wij, noem het even, moeten begrijpen in dit geval, is dat je de sterke punten van elk product, om het dan maar eventjes een product te noemen, dus dan is Ethereum een product, is Polygon een product, is Terra een product en whatever, dat je die kan cherrypicking, dat je daar kan uitzoeken van wat wil ik van deze technologie gebruiken en combineren met elementen van andere producten of technologieën, om daar een nieuwe product of dienst voor te maken, of het nou een financiële of data-uitwisseling of een identiteitsproduct is. Dat is natuurlijk wel gewoon heel belangrijk. En dan kan je dingen denken als de snelheid waarop een accordatie kan plaatsvinden op het moment dat je, noem het, een crypto betaling wil doen in de winkel, wil je natuurlijk niet wachten tot er 8 blokken zijn verstreken, dat de winkelier tegen je zegt van ja, nee, nu heb ik mijn geld binnen zien komen. Daar moet of kan een laagje tussen die voor snelheid kan zorgen, terwijl de daadwerkelijke afrekening dan wel langzamer plaatsvindt, zeg maar, on the back-end. Maar misschien is het ook wel dat het nu 23:30 is en dat ik nog heel veel moet gaan drinken vannacht. Dat ik niet meer zo heel lekker met mijn voorbeelden kom. Maar ja, zo moet je het zien, denk ik.
Ja. Ja. Verschillende drankjes combineren in een mooie cocktail.
Ja, ik denk dat we dit in een komende podcast gewoon verder gaan uitgraven. Want ja, het is zo'n makkelijke vraag. Geef me even een voorbeeldje. Maar het is wel een vraag met heel veel lagen erin. Tot nog een beetje in de geest van de aflevering te blijven. Dus ja, we gaan er sowieso op terugkomen. En we gaan ook langzaam, ook in de vorm van alle partnerschappen en dergelijke die we bespreken, bespreken we eigenlijk impliciet ook over alle MDAP's die daarachter zitten. Bijvoorbeeld wat Mobi doet, die bouwen een MDAP of voor een bepaalde toepassing. We hebben Seek. Seek natuurlijk, wat een hele aflevering op zich is. Daarna wil je nooit meer frauderen bij de Belastingdienst aan die aflevering. Dan denk je echt dat ze je komen halen in je slaap. Maar al dat soort dingen, dat zijn MDAPs. En daar kunnen we dus uren over doorgaan. Op zich vind ik het leuk om dat vannacht te doen. Dan zien we gewoon wel waar het schip strandt. Maar
andere keer, Tim.
Dan gaan we doen. Dan pakken we even een korte pauze. Trekken we even een biertje open. Dan gaan we gewoon voor de 4 uur vandaag. Dan gaan we nog even de MDAPs achter plakken. Oké, Tim?
Is dat echt zo? Is dit serieus?
Nee.
Anders loop ik naar beneden voor een biertje. Maar het is meer. Het zou kunnen hoor, overigens. Maar,
ja, zijn er andere vragen ook, of niet?
Nee, dat was het wel. Dan, op Instagram en Twitter is mijn Nederlandse bereik eigenlijk niet zo briljant. Wel Van Moon. Dat soort vragen op zich. Ik kan nog even imminent erin duiken. Wow. Ja, nee. Van Lambo, Van Moon en Van Over 9000 Trillion Transactions Through Over.
VS, Van Quant, $75?
Niet more, geen idee.
Oké. Okay. Ja.
Okay. Wat dat betreft, qua vragen en dergelijke vanuit de community in het Nederlands is het gewoon wat kariger natuurlijk, omdat het groepje mensen dat naar ons luistert in deze stijl kleiner is. Wel een hele trouwe groep luisteraars, dus de kans is heel groot dat de meeste mensen die luisteren er nog steeds zijn. Waarvoor, dat is toch knap, want ik zelfs de host was het even kwijt. Zijn er verder nog dingen waar we even kort over kunnen hebben? Dus misschien even wat losser nog.
Ik denk dat we het meeste wel gehad hebben voor vandaag. Ik ben af.
Je bent af. Ja, we gaan niet voor het drankje in de 4 uur.
Maar.
Oh. Ja, wij moeten ook nog wel even hè, deze week. We hebben nog 2 intense sessies die eraan komen.
Nou, daarom. En dan morgen wordt het ook weer een biertje. Denk ik, dan moeten we zo meteen natuurlijk de hele band gereed maken.
Ja. Nou, dat is wel interessant, want over een paar dagen is het natuurlijk donderdag weer. Hè, en dan staat weer een Overledger update. Gepland. Het is natuurlijk geen harde, maar we hebben de 2 weken cyclus aangehouden.
Jinxed it!
Ja, dat is natuurlijk je weet natuurlijk nog wat gaat gebeuren. Hè, maar dat is ook altijd wel...
Maar ze volgen de laatste maanden religieus het 14-dagen schema.
Ja.
Ja.
Netjes.
Nou, dat ik speculeerde de vorige keer. Ik bedoel, als ze nu structureel om de 14 dagen kunnen posten, betekent dat ze eigenlijk al ruim eerder klaar zijn. En dus in plaats van een backlog, dat ze voorlopen.
Ja, ja.
En ja, ik zie dat als super bullish. En ik ben vooral benieuwd of we nu weer extra QRC-functionaliteit krijgen. Of dat mainnet gaat.
Ja.
Dus dat, want 2 staat nu mainnet? Of test nog steeds? En dan gaan we dan 3 test krijgen. Ja, mijn theorie was dat we in elk geval voor juli klaar zouden moeten zijn met het hele QRC 20. Ik zei bijna QRC 21. De verwarring. Snel, weet je het? Nou goed. Maar dat in juli klaar zou moeten zijn. En het is ook 100% speculatie, nergens op gebaseerd. Dan mijn gevoel daar, zeg maar. Maar dat zou leuk zijn. Dat zou dan, speculaties als ik heb het over gehad. Sorry. Stealing your thunder, Nils. Ja, donderdag.
Ja, nou, we gaan het zien. Ja, weet je, niemand kan er wat zinvols over zeggen. En voor mij, Kwant kabbelt lekker door. En doet voor mij gewoon wat ze moeten doen. En dat is ook maar niet meer wat we kunnen verwachten. Dus,
ja.
Klopt.
Bas.
Ja.
Ja?
Ja.
Het klonk alsof er een vraag kwam, sorry.
Ja, hey, je kijkt een beetje... Nee. Heb jij nog opmerkingen, namerkingen, verwachtingen, dingen die je zegt van nou, daar moet ik echt nog even over praten?
Nee hoor, ik denk dat als mensen er tot dit punt zijn gekomen, dat ze een pluim verdienen. Mm-hmm. En dat het ook goed is dat jullie nog ruimte houden voor nieuwe afleveringen. Hè? Gewoon takeaways zijn dat je niet alles hoeft te begrijpen en dat het ook helemaal niet erg is als je soms 6 keer dingen moet teruglezen of naluisteren om het voor jezelf te laten klikken. Wie weet krijgen we donderdag een leuke update. Wat vorige keer zei, een olifant eet je ook hap voor hap. Dus er moeten stapjes gemaakt blijven worden tot er zo meteen een mooi coherent product staat. Maar verwacht nou niet te veel. En als het wel zo is, laat je blij verrassen. Dat is nooit
gisteren. Ik verwacht wel veel, want dan ga ik lekker vrolijk en anticiperend en blij door het leven. En dan baal ik heel even als het niet uitkomt.
Oké.
Dank jullie, allebei.
Ja.
Heel erg hartelijk.
Graag gedaan.
Voor het delen van de kennis, voor jullie geduld.
Ja.
Dank u. Hou er graag de lijnen open. Als er weer zaken opkomen, dan met u wel bevinden, zullen we zeker weer de hand toereiken. Kijken of jullie willen komen optreden hier.
Ja, nee, ja. Ontzettend bedankt. Echt, voor de kwaliteit van de show komt het wel echt een goede om gewoon mensen te hebben die precies weten waar ze het over hebben. Want anders dan moet je het met mijn huistuin en keukenkennis gaan doen. Nou ja, ik weet van alles wel wat, maar van de diepte in bepaalde onderwerpen heb ik totaal niet. Dus dan is het heel fijn om mensen aan boord te hebben die dat wel weten. En nou, dat hebben jullie meer dan fantastisch gedaan vandaag. We zijn bijna 2:40 onderweg.
Ja, ja, dat is dus, langzaam.
Je kan naar ons luisteren in heel Europa doorvliegen zo ongeveer. Ja, ik zit ook elke keer te kijken van bij welke stad zijn we, zeg maar, qua mijlpaal. Nou, we zijn nu ver al in het zuiden van Italië in ieder geval. Dus dat doen we hartstikke goed.
Nou, goede plek om te zijn.
Dus, ja, absoluut. Ja, zo bekijk ik het altijd. Meiden is het eigenlijk niets aan jullie bedanken. En ik denk dat we jullie graag weer binnenkort terug hebben. Tenminste.
Ja, laat me weten. Dan gaan we pas opmaken. Dus leuk.
Ik vind het goed.
Mooi. Lieve mensen, als je hier nog bent, doe even liken, bedanken de heren even in de comments. En zorg dat je vrijdag kijkt naar Greg in het Engels.
Peter.
Ja, dan gaan we ook. We gaan sowieso even kijken wat Greg beweegt, wat hij gedaan heeft, hoe hij zijn onderzoek doet en nog heel veel andere dingen. Wordt superleuk. En dan hebben we vrijdagavond de live sessie. Panel, Twitter Spaces. We gaan onze best doen om het ook te streamen op YouTube. Dus dan hebben we al dan niet onze bakkes, al dan niet chat, al dan niet. Moet even kijken hoe dat loopt. Lijkt me superleuk als jullie er ook bij zijn. En make sure dat je ook daar wat vragen over stelt, mocht je die willen stellen. Nogmaals bedankt voor de aandacht. Tot volgende week. Blijf comfy.
Tot volgende week. Stay comfy.